Goedenavond allemaal hier aanwezig in deze zaal. Welkom voor de mensen aan tafel. Welkom voor de mensen in de zaal op de tribune. We beginnen met de commissie Ruimte. Vandaag 23 november zie ik hier staan. Ook welkom aan gedeputeerde Lodders. Om te beginnen heb ik twee afmeldingen ontvangen. Dat is van de heer Hopster en van de heer Siepel. En de heer Siepel wordt vervangen door de heer Ferdinand. Die zie ik inderdaad ook zitten. Welkom. En wellicht wordt de heer Hopster nog vervangen door mevrouw Luijer. Maar dat is even afhankelijk ook van de commissie bestuur. Hoe het daar reilt en zeilt. Dus dat... We gaan er geen wedstrijdje van maken. maar wie weet. U hebt al een ontvangende agenda. En mijn vraag aan u is dan ook van, kunnen we deze op deze manier ook vaststellen? Ik kijk even rond en ik zie verder geen op- of aanmerkingen. Dan is er bij deze vastgesteld. En voor diegene die het nog nodig heeft, er ligt hier een powerbank.
Vijf stuks.
Vijf zelfs. Maak er alsjeblieft gebruik van. Nee, anders liggen ze er maar. Ja, wil je?
Dat je hem nodig hebt.
Ja, alleen, ja, we gaan eerst testen of je wel...
Ja.
Dus dat... de agenda is vastgesteld. De mededelingen. Ja, de powerbanks hadden we net gehad. Komen we straks nog verder op terug. Ook op de Statenacademie van 28 november aanstaande. Staat op de agenda ook voor straks. Maar er gaat voor de zekerheid nog even een intekenlijst rond. Kan zijn dat u zich nog even vergeten bent om aan te melden. Dan kan dat alsnog. En zeker aan de commissie Ruimte zou ik toch willen verzoeken. Heel vriendelijk willen verzoeken. En ook zeker stimuleren om vooral aanwezig te zijn. We gaan straks ook nog uitleggen wat er van u daar verwacht wordt op die avond. Dus dat... mocht u nog niet hebben ingetekend, doe dat dan nog eventjes. Dan mededeling. Kijk even naar de gedeputeerde. Ja, prima.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een mededeling over de lijst van toezeggingen, moties en toezeggingen. En dan specifiek op R18. En dat is naar aanleiding van de vorige commissievergadering waarin we spraken over het experimentenkader in Noordoostpolder. En ik heb toen twee toezeggingen gedaan, namelijk dat ik aan de gemeente Noordoostpolder terug zou koppelen dat er maar één uitrit per erf zou mogen plaatsvinden in het kader van de experimentenregeling. En dat we in het bestemmingsplan aandacht zouden vragen voor de overlast voor omliggende bedrijven, dat dat goed geborgd zou worden in het bestemmingsplan. Ik heb die beide dingen met de wethouder besproken. En de wethouder was het van harte met ons en met u eens. En dat zal ook als zodanig in het bestemmingsplan opgenomen gaan worden. Dan moet dat nog wel geëffectueerd worden, maar ik heb volgens mij mijn toezegging daarmee gedaan.
Dank u wel. Aanleiding daarvan van die toezegging voor vragen of opmerkingen. De heer Boutkamp.
Ja, ik hoorde gedeputeerde zeggen dat hij dus besproken heeft met de gemeente over de uitvalsweggen, maximaal één per erf. Maar in de toezegging wordt ook gesproken over aandacht in het bestemmingsplan voor de last van omliggende agrarische bedrijven als gevolg van komst burgerwoningen. Is dat ook door u besproken?
Ja, volgens mij heb ik dat net aangegeven, dat u dat ook besproken hebt en dat u dat in het bestemmingsplan ook vast gaat leggen. Ja.
Dat heeft te maken met de milieuregelgeving die daar inderdaad ook onderdeel van uitmaakt. Is dat opgehelderd? Prima. Dan bij deze, kunnen mij betreft, dan kan de toezegging ook inderdaad worden geschrapt van de lijst. En ik zie de griffier al met grote lijsten in de weer. Dus onder uw ogen vindt het plaats. Zijn er nog andere mededelingen vanuit het college wellicht die relevant? Dat niet. Prima. Van uw kant nog mededelingen? Niet. Dan gaan we door naar agenda punt 4. Dat is vaststellen van de besluitenlijst. En als u goed kijkt, ziet u twee data staan. Dat is de besluitenlijst van 13 oktober 2016 en van 15 juni 2016. Kijk aan, wij hebben deze per abuis niet vastgesteld met elkaar, die van 15 juni jongsleden. Dus ja, we kregen inderdaad een reprimande van de archivaris, dat zonder vaststelling deze besluitlijst niet gearchiveerd kan worden. Nou, dat willen wij natuurlijk deze organisatie niet aandoen. Dus bij deze wordt hij nogmaals even ter vaststelling aan u voorgelegd. En de vraag is of u akkoord kunt gaan met beide besluitenlijsten. Ja, dat is het geval. Bij deze zijn we dan weer met de administratie op dat punt helemaal bij. Dan wil ik dat nu even woord geven aan onze griffier, de heer Kalk, voor het blokje lange termijn planning en dergelijke.
Dank u wel, voorzitter. Agenda punt 5, geachte commissie. Ik zie nog even uw aandacht vragen voor het feit, wij als agendacommissie gaan we de verschillende stappen voor de omgevingsvisie natuurlijk inplannen. U heeft dat ook al in de lange termijn planning kunnen terugvinden. En daar wordt straks bij agenda punt 9 wel verder over gesproken. En verder hebben wij contact om het thema waterveiligheid aandacht te geven. Daar hebben we inmiddels eerste ambtelijke contacten over. Er is een planning en het ligt in de reden om daar, maar dat duurt nog even, beeldvormend in maart 2017, voorjaar 2017, een aanvang mee te maken. En ongetwijfeld komen er vanuit het college nog wel nadere informatie over de inhoud. Dat even over de lange termijn planning, voorzitter.
Naar aanleiding daarvan vragen, opmerkingen? Niets. Dan de lijst van moties en de lijst van toezeggingen.
Ja, voorzitter. Eigenlijk had dit heel snel gekund, want het college heeft nog bij de lijst moties, nog bij de lijst toezeggingen aangegeven zaken te willen afvoeren. Maar we hebben net met elkaar geconstateerd dat R18 ja, met uw goedvinden kan verdwijnen. En dan komen we tenslotte bij de lijst ingekomen stukken. U heeft die lijst gezien de laatste tijd. Weinig mededelingen die relevant waren voor uw commissie. Maar het staat u altijd vrij om bepaalde thema's aan te dragen richting ons als agendacommissie. Als u dat wilt, kunt u daarop reageren.
Dank u wel. Dan zijn we daarmee rond met de huishoudelijke onderdelen. En dan kunnen wij betreft door met agenda punt 8. Dat is de presentatie van de visie op de werklocatie, de ruimtelijke visie op werklocaties. Daar hebt u om gevraagd onlangs bij het bespreken van de programmabegroting. U heeft inmiddels ook het exemplaar ontvangen als het goed is. Nog even als reminder dat deze visie op de werklocatie ook in de vorige statenperiode is vastgesteld. En dat het concept is vastgesteld. Dat is spannend. Daarmee hebben we een definitief concept, of hoe moet ik dat zien?
Nee, als ik even mag, ja, voorzitter. Inderdaad, in de vorige periode is daar regelmatig over gesproken met de toenmalige commissie Ruimte. Onder verantwoordelijkheid van Bert Gijsbers is deze visie toen ook opgesteld. Toen is die wel vastgesteld door het college en ook in de commissie besproken. Maar daarna heeft hij ter inzage gelegen en wat nu voor ligt is het de definitieve versie. En omdat het een uitwerking is van de omgevingsvisie, zo zeg ik het goed, Roy, volgens mij hoeft deze niet door de Staten vastgesteld te worden.
Ja, dan is dat opgehelderd. Dank daarvoor. Zoals gezegd, of eerder ook besproken, is ervoor gekozen om dit onderwerp van de visie werklocatie op te koppelen aan de retailagenda. En daar is vorige week een mededeling over rondgegaan, de provinciale retail deal genoemd. En u kunt dat hier ook bij betrekken en u kunt ook na de presentatie ook over dat onderdeel de vragen stellen. Dus dat even vooraf van mijn kant. De presentatie wordt gegeven door de heer Nijboer, die staat inmiddels helemaal klaar. En mij betreft doen we inderdaad de inhoudelijke vragen na afloop van de presentatie. En dan eventueel tussendoor echt verduidelijkende vragen. Daar zal ik op letten, kunnen tussendoor worden gesteld. Is dat wat u betreft ook een goede werkwijze? Mooi zo. Dan mij betreft aan u het woord. Gaat uw gang. Mij betreft mag u even de microfoon aanzetten.
Dankjewel, Renzo. Het is heel goed om te realiseren dat deze ruimtelijke visie werklocatie is opgesteld in samenwerking met onze gemeente, onze buurprovincie en alle bedrijfskringen. Dat maakt het dus ook een gedragen visie. De aanleiding was eigenlijk tweeledig. Op 1 oktober 2012 is de ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. En dat is een motiveringsvereiste die nodig is om bij nieuwbouw van werklocaties een afdoende motivering neer te leggen. Dat hadden we nog niet in ons omgevingsplan zitten, ook niet in de toenmalige visie werklocaties, dus die moest sowieso worden doorgevoerd, zodat ook zijn doorwerking kon vinden. Daarnaast is er sprake geweest van een aantal economische structuurveranderingen. Ik kom op beide zo dadelijk terug. Allereerst de ladder voor duurzame verstedelijking. Die is op 1 oktober 2012 in werking getreden, is de opvolger van wat daarvoor eigenlijk gold, de SER-ladder. En deze ladder bestaat uit een drietal stappen. De essentie is dat er eerst wordt gekeken van of er mogelijkheden zijn voor nieuwbouw binnen het bestaand stedelijk gebied. En dat daar ook regionaal behoefte aan is. Op het moment dat die ruimte er niet is, dan was er een motiveringsvereiste, stap 3, is dat je dat een ontwikkeling toestaat op een locatie die multimodaal ontsloten is geweest. Nou is het zo dat deze ladder momenteel wordt herzien. En die ladder die wordt vereenvoudigd en die wordt ook verbeterd. Simpelweg komt die herziening erop neer dat die derde trede gaat verdwijnen. Er blijven dus maar 2 treden over. Dus eerst kijken, zijn er mogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied en is er sprake van de regionale behoefte. Maar de multimodale ontsluiting, in het geval van dat er wel een nieuwe locatie nodig is, die motivering is komen te vervallen. Naar verwachting zal die medio volgend jaar gewoon definitief worden vastgesteld en dan ook in werking treden. En dan een hele belangrijke, dat zijn in feite de nieuwe realiteit. We hebben vroeger altijd heel erg sterk gewerkt aan gescheiden werklocaties. De kantorenterreinen, de bedrijventerreinen. En daar hebben we stevige programma's ook op gezet. En we hebben alleen die economie is in de loop der tijd wel behoorlijk veranderd. Zo hebben we gewoon gezien dat de vroegere groeiprognoses die eronder lagen, dat die groei toch minder is gaan worden dan in de begintijd van de provincie. Tegelijkertijd, en dat was natuurlijk mede onder invloed van de economische crisis, was er minder investeringsruimte. Een fors aanbod van plannen lag er al. Flevoland kon per 1 januari 2014 28 jaar toe qua voorraad plannen. Dat is vrij ruim. En daarnaast hebben we natuurlijk die economie behoorlijk zien veranderen. Ik bedoel, we hebben een onderzoek gedaan naar de effecten van de nieuwe economie op de Flevolandse werklocaties. En daarbij hebben we gezien dat 60% van de werkgelegenheid en 80% van de bedrijvigheid zich niet meer vestigt op de bedrijventerreinen en ook niet meer op de kantoren. Dat is dus een nieuwe realiteit waarbij je in je beleid ook rekening mee moet gaan houden. En in die realiteit, daar vloeien een aantal opgaven uit voort. Allereerst is er de ruimtelijke opgave. Dit is ook een ruimtelijk onderwerp. Het gaat om de match tussen de vraag naar werklocaties en het aanbod van werklocaties. Wat we hebben gezien in de loop der tijd is dat die vraag is veranderd. Die vraag is minder vraag gekomen, dus er is minder vraag naar kwantiteit. En tegelijkertijd zien we een kwalitatief andere vraag. En dat betekent gewoon dat er een opgave ligt in ruimtelijke zin van minder meer in het kwadraat. En in het kwadraat omdat die aanbod op dit moment nog vrij fors hoger is dan de huidige vraag. Dat is de ruimtelijke opgave. Er ligt daarnaast ook een financiële opgave. Het in de boeken houden van bedrijfsgronden, dat kost geld. En tegelijkertijd heb je ook het bestaand vastgoed. Nou, dat is berekend en in kaart gebracht van wat er gebeurt er nou als alle plannen die we in Flevoland hebben tot ontwikkeling komen. Wat gebeurt er dan met de waarde van het bestaand vastgoed? En dan heb ik het over alle bedrijfspanden als het gaat om kantoren en als het gaat om bedrijven. Daar blijkt een financiële opgave te liggen van 2 miljard op het moment dat we dus niks doen, maar wel alles tot ontwikkeling zou komen. En dan is er een opgave die we kunnen uitsplitsen, want we hebben een divers Flevoland. En de opgaven die er liggen, die verschillen gewoon per gemeente. Ik loop ze even door. In de Noordoostpolder is met name het vraagstuk van de vrijkomende agrarische bebouwing. Recentelijk ook nog in het nieuws. We zien dat er steeds minder agrarische bedrijven overblijven. Schaalvergroting gaat onverminderd door. Dus dat betekent dat heel veel erven gewoon vrijkomen. De gemeente Noordoostpolder is er druk mee aan de slag op dit moment. In Urk ligt met name een herstructureringsopgave. Daar verlenen we als provincie ook de hulp om, laat maar zeggen, die herstructureringsopgave te kunnen adresseren. Als we kijken naar Dronten en Zeewolde zien we tweeledige opgaven. Daar concentreert de opgave zich met name in de winkelgebieden, maar ook wel voor een deel in de vrijkomende agrarische bebouwing. En als we dan kijken naar onze meest stedelijke gemeenten, Almere en Lelystad, dan zien we de opgave gewoon dat die gelegen is in de kantoren, op de bedrijventerreinen, in de winkelgebieden, en dat er ook een herstructureringsopgave ligt. Waarbij voor Lelystad nog een bijzondere situatie was, het vrijkomend rijksvastgoed. Samen met die buurprovincies, onze bedrijfskringen en onze gemeente hebben gekeken van ja, wat voor visie is er nou nodig richting de toekomst? Nou, die visie bestaat uit een aantal onderdelen. Die ladder is gewoon, die dient centraal te staan. Want die ladder heb je gewoon nodig om de goede plannen doorgang te kunnen laten vinden. Daarnaast is er behoefte om die marktspanning gewoon terug te brengen. Er was zoveel ruimte, dat was eigenlijk een zo grote luchtballon, dat op een gegeven moment die ruimte gewoon ook bijna leegte werd. En er is ook behoefte aan dynamisch voorraadbeheer. En de gemeente Almere en Lelystad hebben er ook een goede stap in gezet door te werken met kwaliteitskaarten waarop ze eigenlijk bijna elk moment kunnen monitoren van hey, hoe gaat het nou met onze voorraad? Wat wordt er nou uitgegeven? Waar is er vraag naar? Dan zien we tegelijkertijd de opgave voor herstructurering en duurzaam beheer. Ik bedoel, in Flevoland is die beperkt ten opzichte van het oude land, omdat we een relatief jonge provincie zijn. Desalniettemin is er veel bedrijventerreinen zijn allemaal tegelijkertijd op de markt gebracht. Dus die herstructureringsopgave die komt op een gegeven moment ook wat volumineuzer op ons af dan op het oude land. We zijn een duurzame provincie. Dat is ook een belangrijke intentie om die duurzaamheid en ook die duurzame energievoorziening gewoon ook in onze werklocaties gewoon een goede plek te geven. En als provincie hebben we niet overal direct grip op. En onze rol is soms een regisserende rol in die zin dat we vragen, de afstemming van vraag en aanbod regisseren. Maar tegelijkertijd hebben we ook een belangrijke ondersteunende rol. Maar primair, en vandaar ook het begrip uitnodigingsplanologie, zijn de partijen in het veld, en dat zijn de gemeenten, de vastgoedeigenaren en de ondernemers zelf aan zet. En dan de monitoring. We moeten de vinger aan de pols houden. We zijn op dit moment ook bezig om te kijken van wat is er nou veranderd ten opzichte van 1 januari 2014. Wat zijn de actuele cijfers? Gaan we de goede kant op? Wordt het overaanbod minder? En sluiten we beter aan op de vraag? En daarnaast is er altijd natuurlijk, en dat is ook typisch Flevolands, typerend ook voor onze planningscultuur, de ruimte voor het experiment om te komen tot innovatieve oplossingen. En dan het beleid. Beleid bestaat in feite uit een aantal onderdelen. Als we kijken, zijn we behoorlijk bezig met dereguleren. Voorheen hadden we 7 locatietypen. Tegenwoordig onderscheiden we nog maar 2 locatietypen. Enerzijds de formele werklocaties, daaronder vallen de kantorenterreinen en de bedrijventerreinen. Maar anderzijds ook die informele werklocaties. Dus al die werkgelegenheid en bedrijvigheid die zich buiten die kantorenterreinen en die bedrijventerreinen bevindt. En daar zit nou juist de toenemende vraag. We hebben ook gesteld van nou, als er al door het Rijk is voorzien in een ladder voor duurzame verstedelijking, dan heeft het geen nut om een eigen provinciale ladder dan nog eens een keer aan toe te voegen. Om de eigen motiveringsvereisten aan toe te voegen. En gelukkig hebben we dat ook gedaan, want we zien nou juist dat het Rijk een van die treders gewoon heeft geschrapt. En ook de ladder gewoon verder heeft vereenvoudigd. En er zit ook een verhaal in van nou, hoe exact kunnen prognoses zijn. Dus we werken nou veel meer met bandbreedtes. De manier waarop een vraag zich op een gegeven moment gaat ontwikkelen. En niet meer die schijnwerkelijkheid alsof het exacte wetenschap is. En het gaat ook om selecteren. Het gaat om selecteren van waar zitten nou de kansrijke milieus in Flevoland. Waar is de vraag naar? Waarin kunnen wij als Flevoland de werkgelegenheid en bedrijvigheid het best bedienen? Bijzondere werklocaties hebben we natuurlijk met de luchthaven en Flevokust. En het gaat ook om faciliteren. Primair zijn gemeenten en vastgoedpartijen en ondernemers gewoon aan zet om die leegstand zelf gewoon te gaan aanpakken. En daar hebben we een handreiking gedaan op elk vastgoedsegment. En waar kunnen, daar blijven we gewoon in ondersteunen. Dan het verhaal van de uitvoering. De hele ruimtelijke visie werklocaties blijft natuurlijk een dooddocument op het moment dat daar geen uitvoering aan gekoppeld is. En dat is heel mooi dat we zijn gekomen tot een veranderagenda, gezamenlijk met onze gemeente, buurprovincies en de bedrijfskringen, waarin ieder een eigen rol speelt. Op het bord van de provincie liggen 4 opgaven. De eerste is natuurlijk om die omslag te maken van het denken als een ontwikkelaar, waarbij groei erg centraal staat, naar het denken als een soort van beleggersdenken, waarbij je een bepaalde portfolio hebt, een bepaalde hoeveelheid werklocatie waarbij je op een verstandige manier mee moet omgaan, waarbij je rekening mee houdt. Dat vragen die in het verleden werden gesteld op dit moment niet meer zodanig aan de orde kunnen zijn. Een Een ander punt is het meten is weten. Het is onze taak als provincie om te regisseren, om te kijken van die vragen, die aanbod, hoe brengen we dat dichter bij elkaar? Hoe voorkomen we grootschalige leegstand? En dat doen we door gewoon elk jaar, jaarlijks gewoon te monitoren van hoe ziet die vraag er nou uit? En wordt dat gat tussen vraag en aanbod nu minder? Want dat kost de samenleving ook geld. Is het daarbij ook de component gelijk, de link met de reductie van de financiële risico's? Het in stand houden van grote voorraden die wellicht nooit kunnen worden uitgegeven, omdat de vraag dusdanig is veranderd. Ja, dat heeft financiële risico's met zich mee. En dan is het verhaal van de actuele en realistische convenanten. We hebben convenanten met het Rijk als het gaat om de aanpak van de leegstand van kantoren en ook voor de aanpak van de leegstand van bedrijventerreinen. En we hebben een convenant met onze gemeente, waarin we afspreken van hoe gemeenten regionaal een bredere afstemming hebben van wat wordt toegevoegd en wat wordt geschrapt. En als het dan gaat om daar die elementen, en met name de vastgoedsegmenten waar gemeenten en vastgoedpartijen en ondernemers zelf aan zet zijn, daar zijn ze ook in de lead. En dan gaat het bijvoorbeeld om die bedrijventerreinen, dan gaat het om die kantoren, dan gaat het om die winkelcentra, dan gaat het om de zorg, dan gaat het om het maatschappelijk vastgoed, dan gaat het om de vrijkomende agrarische bebouwing. En in die zin zijn wij uniek in Nederland, want er is geen provincie die al die vastgoedsegmenten in beeld heeft gebracht en daarop monitort. En natuurlijk is er dan ook de ruimte voor het experiment. Binnen de visie is er voldoende ruimte voor het maatwerk wat in een bepaalde situatie gewoon nodig is. En daartoe worden partijen ook uitgenodigd. De visie is vlak voor de zomer vastgesteld. Maar eigenlijk tijdens bij de totstandkoming al zagen we al bewegingen. De gemeente Almere bijvoorbeeld heeft al 100 miljoen euro afgewaardeerd op zijn bestaande voorraad. Recentelijk nog eens een keer 20 miljoen euro extra. Dus er worden echt wel goede stappen al gezet. Gisteren heeft het college van BNW van de gemeente Almere ook haar nieuwe visiewerklocaties vastgesteld. En die visiewerklocatie die komt in hoofdlijn overeen met hetgeen wat we in gezamenlijkheid met alle partijen in en rondom Flevoland met elkaar hebben afgesproken. En dan zien we in Zeewolde zien we ook een hele goede beweging. Waar gemeenten en ondernemers gezamenlijk werken aan een nieuw centrumplan. Wat in feite gewoon ook uitgaat van het centrum wat veel levendiger wordt dan nu het geval is. De Noordoostpolder, dat weet u als geen ander, is druk bezig met de vrijkomende agrarische bebouwing en de nieuwe invullingsmogelijkheden. Omdat de tijd nu eenmaal is veranderd en de vraag anders is. En ook in Plabeka-verband, waar Almere en Lelystad deel onderdeel van uitmaken, wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsstrategie. En daarin is ook onze input heel erg waardevol en we zien ook dat die door wordt gezet. En er is ook heel veel contact met onze buurprovincies, omdat die werkgelegenheid en die bedrijvigheid, die houdt zich echt niet aan de bestuurlijke grenzen. En tegelijkertijd, en dat is het laatste punt ook, is er op 6 oktober jongstleden door de provincie Flevoland de provinciale retail deal afgesloten. En waar bestaat die provinciale retail deal nou uit? Nou, die provinciale retail deal die bestaat uit een algemeen deel en een regio-specifiek deel. Het algemene deel dat gaat ervan uit dat we als provincies gezamenlijk komen tot objectieve kengetallen, waardoor ook informatie makkelijker kan worden uitgewisseld. Waardoor bijvoorbeeld ook wordt, als je in regionaal verband kijkt naar een ruimtevraag, kunt kijken van nou hebben we het over dezelfde cijfers. Tegelijkertijd is er ook een landelijk koopstromenonderzoek. Dat wordt door het ministerie van INM van EZ gefaciliteerd en getrokken. En een leegstandsmonitor. Waardoor je gewoon echt landelijk gewoon op basis van dezelfde cijfers gewoon goed vinger aan de pols kunt houden van hoe gaat het nou met die vraag naar en het aanbod van werklocaties. En dan hebben we onze reguliere rol, een kerntaak van de provincie. Dat staat ook geborgd in het huidige omgevingsplan al. Voeren van de regie op de regionale afstemming van werklocaties. En dan ook de toekomst. We zien dat die economie zich steeds maar weer blijft doorontwikkelen. He, concepten waarbij in winkels op een gegeven moment ook horeca gaat plaatsvinden. Dat zijn onderdelen waar wij als Flevoland van hebben gezegd, daar committeren we ons aan. En in tegenstelling tot in andere provincies hadden wij in Flevoland eigenlijk niet meer het nut en de noodzaak om te komen tot een regio-specifiek deel. Omdat we daar alleen niet hadden voorzien. We hadden namelijk onze ruimtelijke visie werklocatie al op orde. Daar hadden we een veranderagenda onder liggen. Daarin hebben gemeenten en de ondernemers zelf gezegd, van, nou, wij zijn aan zet. Primair als het gaat om de winkelcentra. En we hebben daar een ondersteunende rol in. En tegelijkertijd heeft ons omgevingsplan uit 2006 al gezegd, van, het zijn primair ook de gemeenten en ondernemers die aan zet zijn. Wij zijn ondersteunend. En we hebben alleen een taak als het gaat om de grootschalige en perifere detailhandelsvestigingen. Dus even in het kort presentatie van hetgeen in de ruimtelijke visie werklocatie staat en de laatste stand van zaken met betrekking tot het retaildeel. Heeft u vragen?
Dank u wel. Ik kijk inderdaad even rond en ik, of er vragen zijn, die zijn er. Mevrouw Baks. En dan de heer Boshuizen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we lezen dat de combinatie van groen en groei, dat een kans is om de economie en werkgelegenheid te stimuleren. Maar dat gaat dan om mobiliteit en energie vooral. En ik meen me te herinneren dat in de oude visie dat er ook werd gesproken over groene bedrijventerreinen. Ja. Dat hebben we nou niet meer teruggezien. Is dat een keuze geweest of waar komt dat vandaan?
De essentie van groen en groei zit vervat onder de paragraaf die gaat over duurzaamheid. Dus met een insteek op gewoon duurzame energie en kwalitatief goede industrieterreinen en bedrijventerreinen. Dat betekent ook dat daar zetten we ook onze herstructurering ook op in. Dat zie je ook vaak in het grootschalig onderhoud, dat dan die openbare ruimte wordt vergroend en wordt vervraaid en meer beleefbaar wordt gemaakt voor mensen.
Dank u wel. Nog een vervolgvraag?
Ja, want de groene bedrijfstrainer, ik begrijp wat u bedoelt hoor, maar het is natuurlijk een bepaald concept, het is een idee. Ja. En volgens mij was dat eerder in de oude visie, was dat wel echt veel specifieker. En, ja, nu.
Mevrouw Baks, we kunnen u bijna niet verstaan, want ik praat een beetje langs een microfoon
heen.
Oh
ja, dus. Dat is zo, sorry.
Ja. Nee, u heeft me en we zijn heel benieuwd wat u nou zei. Dus, iets groens.
Iets groens, ja. Typisch VVD, ja, die hoort iets groens en dan...
En
zijn
geïnteresseerd.
Gaat uw gang.
Wat vroeg ik nou? Het was de vorige keer, was het volgens mij... ik heb hem niet meer terug kunnen vinden, die oude visie. Dat vond ik wel heel apart. Maar er staat mij bij van dat het inderdaad dat het veel specifieker was. Dat het echt ging om het hele concept groene bedrijventerreinen. En dat nu is het wat vager.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat is zo. In vergelijking met de vorige visie heeft dat minder aandacht. De vergroening van bedrijventerreinen. Dat heeft een van de redenen is omdat de gemeente zelf in het bestuurlijk overleg voorafgaand aan de vaststelling van de visie ook hebben gezegd van wij zijn zelf primair aan zet als het gaat om onze bedrijventerreinen. Dus ook de verschijningsvorm ervan. Dus dat is een afweging die wordt nu op lokaal niveau gemaakt. En wat ik net aangaf is dat wij daar middels onze herstructureringsprogramma, provinciaal herstructureringsprogramma, wel bijdrage aan leveren. Om, laat maar zeggen, die bedrijventerreinen wel een bepaalde kwaliteit mee te geven. Waarbij ook dit aspect, die vergroening daarvan, ook wel echt wel aan de orde komt.
Prima, dan de heer Boshuizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken of de microfoon goed staat. Ja. Ik vind het een boeiende presentatie over het verleden. En daar ligt tegelijkertijd, denk ik ook, het ontbrekende deel. Namelijk, ik kan er niet uit opmaken welke kant we nou uit willen. We signaleren, u heeft in het rapport een aantal prima zaken gesignaleerd. Het gaat over leegstand, het gaat over het verlies moeten nemen op bedrijfsgronden. Het gaat zelfs over verandering in woonpatronen. Kortom, er is een heleboel aan het veranderen. En dat is nou precies datgene wat naar mijn gevoel ook in zo'n verhaal moet komen. Je moet het, denk ik, aanvullen met aanbevelingen. Bijvoorbeeld, ontwikkelingen op het gebied van de retail. We zien dat de leegstand in de steden voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het op gang komen van retail, die eigenlijk gericht is op de groothandel, maar waar de detailist direct onder leidt omdat de klant doodgewoon naar die grote weidevestigingen toe gaat. De macro's en de sligro's van deze wereld, zal ik maar zeggen. Datzelfde, dat zie ik eigenlijk een klein beetje. Als het gaat over de ruimte, de grond die over is. De gemeente Almere is wereldkampioen in het verliezen op eigen grond. Maar er zou ook een aanbeveling daarom in moeten van wat kunnen we er anders doen. Verandering in bestemming, woonbestemming, huisvesting voor ouderen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die naar mijn gevoel in zo'n verhaal genoemd zouden moeten worden. Want dan krijgt het, denk ik, beleids.
Dank u wel. Dat was een visie van uw kant. Zonder dat er echt een vraag aan gekoppeld is. Dat is natuurlijk prima. Kijk. Ja, ik wil gelijk reageren. Prima hoor, dat mij betreft.
Ja, ja voorzitter. Ik ben het niet met de heer Boshuis eens dat het vooral een verhaal van het verleden is. Ik vat het toch maar even een beetje op als een politiek statement. Want als u de nota leest, de visie leest, dan zit daar ook heel nadrukkelijk een uitvoeringsagenda bij, die we ook samen met gemeente vorm gaan geven. En een aantal van de aspecten die u noemt, zijn ook juist onderdeel van die uitvoeringsagenda. Daarbij is het wat mij betreft ook niet een statisch document. Hè. We hebben het nu wel vastgesteld, maar het is niet zo dat het 10 jaar meegaat. Want als straks uit de omgevingsvisie blijkt, ja, dat we misschien toch bij moeten stellen of een andere kant uit moeten. Dat betekent dat we hem of gaan herzien of dat we over 2, 3 jaar misschien tot een nieuwe visie gaan komen. Want de wereld om ons heen verandert, daar heeft u gelijk in. En een aantal dingen worden ook gewoon uitgesloten. Los van het feit wat de voorzitter zei, dat je bij de macro niet zomaar binnenkomt als je geen pasje hebt, staat ook heel duidelijk in deze visie dat we niet toestaan, en gemeenten willen dat ook niet, dat er wijde winkels komen, hè, niet zijn de macro's. Dus volgens mij, nogmaals, zit er een uitvoeringsagenda aan die we samen met gemeente vorm gaan geven. Dat zal ook maatwerk per gemeente zijn voor een deel, en voor een deel zal het ook collectief met de gemeente zijn. En daarnaast sluiten we een aantal dingen uit en zit er ook een visie, en dat zit ook in de retaildeal in als het gaat om detailhandel.
Lucia's mag.
Ja, de heer Boshuis wil nog
ja, reageren. Voorzitter, wat dat laatste betreft, over die macro zou ik dan maar zeggen. Ik vraag me bijna af, bent u wel realist? Kijkt u wel eens om u heen? Moet u vooral eens doen, dan zult u dat zelf merken. Maar
ben ik benieuwd, meneer Boshuis, waar er in Flevoland weidewinkels staan, want ik ken ze niet.
Nou, dan gaan we. Willen we een rondje maken door de provincie?
Nou, dat klinkt heel interessant, maar dan zou ik misschien voorstellen dat u samen eens bij de rondje Flevoland gaat doen.
Ik had nog een tweede interruptie. Namelijk, begrijp ik goed dat de gedeputeerde nu een toezegging doet om dit verhaal dynamisch te houden. Dat wil zeggen dat hij voortdurend ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen die er zijn. Dat zou een grote vooruitgang zijn.
Ik wil best wel toezeggen, maar ik vraag me af of dat op de toezeggingenlijst moet. Maar dat we gewoon 1 keer per jaar u bijpraten over de uitvoering van deze visie. Voor een deel komt dat natuurlijk ook gewoon via de programma, of via de jaarrekening komt dat ook weer bij u terug. En ook in de begroting heeft u ook gezien wat we komend jaar gaan doen als het gaat om deze visie. Dus via de normale PNC-cyclus wordt u sowieso op de hoogte gehouden. En als er grote maatschappelijke veranderingen zijn, en dat was ook de aanleiding voor deze visie, dan zullen we komen tot een nieuwe visie of een aangepaste visie. He, de reden dat we met deze visie gekomen zijn, dat heeft de heer Nijboer denk ik heel goed uitgelegd, is ja, dat er wel wat veranderd is tussen het vaststellen van de vorige visie en dit moment als je kijkt naar bijvoorbeeld de economische crisis en het feit dat we te veel bedrijfsterreinen hebben. Dus ja, dat soort maatschappelijke ontwikkelingen die volgen we, en als dat moet leiden tot een nieuwe visie, dan zullen we dat zeker doen.
Oké, dank u wel. Daarmee is denk ik dit onderwerp is afgesloten. Ik had de heer Ferdinand gezien, toen de heer Jansen en daarna mevrouw Staalman voor aanvullende vragen. Ferdinand, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben blij met de aanvulling van de gedeputeerde, want als ik naar deze presentatie kreeg, kijk, dan bekruipt mij inderdaad het gevoel dat het inderdaad over een statisch verleden gaat. En de vraag was ook dan ook hoe wij met elkaar in staat zullen zijn om de toekomst, om daar beter op in te spelen, om een zo flexibele mogelijke wendbare visie te hebben die inspeelt op de snelle veranderingen in de vraag naar bijvoorbeeld kantoorlocaties, werklocaties.
Interruptie van de heer Platen.
Ja, ik zal die nota toch nog eens met een andere bril op proberen te lezen, hoor, met een historische bril. Maar Wij hebben hem toch sterk met die blik op de toekomst gelezen. Ik vind hem juist heel erg op de toekomst gericht. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig van, waaruit concludeert u nu dat het, dat die nota werklocaties, die in onze optiek een hele moderne is van deze tijd, waaruit concludeert u nu dat dit eigenlijk een blik in het verleden is? Misschien hebben wij iets over het hoofd gezien, wat u heel scherp gezien heeft.
Nou, ik refereerde net naar de aanvulling van de heer Lodders daarin, waar hij met name het accent legde op de flexibiliteit. En ik voeg het woord wendbaarheid van deze visie. Daar leg ik mijn accent op. Want als je goed kijkt, dan hoor ik nog nergens een goed antwoord op de vraag van, wat is nou de vraag die voor ons ligt? Waar bestaat die kwalitatieve vraag naar werklocaties uit? En als het zo wendbaar is, hoe zorg je ervoor dat je instrument hebt, een beleidsinstrument, die die wendbaarheid goed volgt, op de voet volgt en inderdaad na misschien een jaar, twee jaar, leidt tot bijstelling van het beleid. He, daar zoek je naar, omdat we met elkaar zien dat er heel veel leegstand is, dat er heel veel verandert als het gaat om bedrijfsopvolging, maar dat we niet tegelijkertijd goed weten van waar gaat het naartoe? Wat is de vraag die in de komende twee jaar aan ons voordeur zich aandient en kunnen we met de structuren die we nu hebben, vooral de gemeentelijke structuren en de rolverdeling tussen provincie en gemeente, daar goed op inspelen. Er is bijvoorbeeld een element dat ik mis, maar misschien staat het ergens, en dat is de hele digitalisering, de combinatie van digitaal en fysiek. Hè? En ook weer daarin die snelheid en die verandering die kan aantreffen als je dat pad gaat bewandelen en hoe je daar als provincie heel goed op en snel op kan inspelen. Maar misschien heb ik dat stukje gemist, maar heb jij daar wel, meneer Nijboer, antwoord op uw overigens prachtige presentatie?
Dank u wel. De gedeputeerde Lodders wil graag even reageren.
Ja, voorzitter. Volgens mij heeft de heer Nijboer heel duidelijk aangegeven om hoeveel vierkante meters dat het gaat, om wat voor bedrag dat het gaat. Hè. Hij heeft ook bedragen genoemd die bijvoorbeeld al door Almere afgeboekt zijn. Vorige week of twee weken geleden en ook eerder dit jaar al. Praat je echt over tientallen miljoenen. Meer dan 100 miljoen zelfs in totaal. En naar mijn idee is men er ook nog niet. Hè. Dus er wordt ook daadwerkelijk gewerkt aan het afboeken en het veranderen. Dus de bedragen die staan in de nota, maar die heeft u ook in de presentatie langs kunnen zien komen. En een van de sheets, en ik heb de presentatie hier ook voor me op mijn iPad, liet ook zien, volgens mij was het, misschien kun je even terug, Roy, naar de voorlaatste. Nee, in ieder geval de update. En daar staat ook hoe dat gemeenten ermee bezig zijn. En volgens mij is dat ook de kracht van deze visie, zoals wij die hier in Flevoland hebben vastgesteld, dat we niet als provincie de taken over gaan nemen van de gemeente, maar dat we proberen een faciliterende en een regisserende rol te spelen. Dat is ook de kracht bij de totstandkoming geweest. Daar heb ik echt complimenten ook richting Bert Gijsbert zijn, denk ik, op zijn plaats, want die heeft dat traject ingezet. En dat heeft er wel toe geleid dat het bij gemeenten leeft en dat gemeenten zich ook beseffen dat er wat moet gebeuren. En als je daarnaar kijkt, de gemeente Almere heeft de gemeentelijke visie werklocaties vastgesteld. Ik kan u verzekeren dat dat politiek erg lastig is in Almere om zich te conformeren. Nee, dat is gewoon zo, want de opgave is gewoon heel groot. Hè? Niet omdat ze niks met de provincie hebben, maar vanwege die opgave die daar ligt. In Zeewolde, het staat er, ik hoef het allemaal niet te herhalen. We hebben onlangs over Noordoostpolder gesproken, over de vrijkomende erven. In Plabeka-verband speelt collega Appelman een belangrijke rol als het gaat om de afstemming met de andere provincies. Dus ik vind het, ik zou het woord flauw niet willen noemen, maar ik vind het wel erg kort door de bocht als u zegt van er gebeurt niks en wat gaan we nou precies doen? Ik lees dat nergens, want het staat en in de presentatie en het staat in de nota. En volgens mij zijn we er echt, ondanks dat de visie nog maar net is vastgesteld, zijn gemeenten er al heel goed mee bezig. Vanuit het besef dat er wat moet gebeuren. En volgens mij moeten we dat ook koesteren, dat gemeenten dat op deze manier doen. En niet op gaan leggen dat er iets moet gebeuren. Volgens mij zit daar echt een grote waarde in dat we het op die manier samen met de gemeente kunnen doen.
Ik zie dat Ferdinand even kort wil reageren.
Mijn opmerking was niet bedoeld om de indruk te wekken dat er niets gedaan wordt. Ik gaf u juist een compliment dat u toezegde dat zeer regelmatig de visie wordt geëvalueerd en dat er wordt ingespeeld op de veranderingen. Dat was ook waar ik op doelde. Het was een compliment bedoeld, maar de vraag was ook van hoe krijgen we snel inzicht in die kwalitatieve vraag, zodat we misschien nog beter erop kunnen inspelen. En dat was eigenlijk de portée van mijn opmerking.
Daar kan ik wel wat op aanvullen. Het is niet zo dat deze provincie beleid vaststelt en vervolgens niks doet. Als je kijkt bijvoorbeeld wat in Prabeka-verband gebeurt, hè, we hebben het over economische regio's, die houden zich niet op bestuurlijke regio's. Er is zelfs een apart gremium opgericht met alle vastgoedpartijen. Waarbij duidelijk wordt gemonitord van hoe wordt dat vastgoed nou gebruikt, wat is op dit moment de bestaande voorraad en wat is de toenemende vraag. Nou, wat je daarin ziet is dat die volumineuze ruimtebehoefte richting de toekomst gewoon minder is. En dat er tegelijkertijd ook wel een hele sterke behoefte ligt aan meer woonruimte in deze regio. Een regio die behoorlijk groeit als we kijken in die hoek. Hè, Lelystad, Almere, Amsterdam, Utrecht. Daar zit een druk op. Er zit een overdruk op die woonruimte. Er vinden allerlei ontwikkelingen nu plaats. En we hebben het niet over een vraag naar extra werkruimte. Maar wel een vraag naar goede woonruimte die op een goede locatie ligt. Tegelijkertijd hebben we regelmatige afstemmingsoverleggen met onze gemeente en onze ondernemers van ja, hoe ziet het nou uit? Wat gebeurt er nou in jullie gemeente? Ik heb aangegeven dat de opgave per gemeente gewoon verschilt. Hè? Ik bedoel, de Noordoostpolder komt niks voor niks met een experimentenkader die inspeelt op die vrijkomende agrarische bebouwing. En wat we ook doen, en dat staat ook in het college uitvoeringsprogramma, we monitoren jaarlijks. We pakken die cijfers van 1 januari 2014 erbij en we kijken elk moment van hoe ziet dat nou na een jaar eruit. En je moet zaken ook tijd geven. Want we hebben in het verleden iets opgebouwd en er ligt een bepaalde erfenis, die is niet van vandaag op morgen in één keer weggenomen. Dit is een traject dat gaat 12 tot 14 jaar kosten, is onze inschatting. En als je dan ziet hoe goed op dit moment gemeenten en ook ondernemers apart van elkaar, maar ook samen met elkaar bezig zijn om die opgave aan te pakken. Dan denk ik ja, dat we daar gewoon heel blij mee moeten zijn. En op grond van onze kerntaak en op grond van ons omgevingsplan is onze rol als provincie niet om direct en primair in die leegstand gewoon te acteren. We hebben wel een ondersteunende rol. We reiken cijfers aan, dat heeft u ook bij de provinciale retail u gezien. Maar uiteindelijk is het wel aan ondernemers zelf en aan gemeenten om daar de stappen in te zetten.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jansen. En daarna kwam mevrouw Staalman. Zo hadden we het al toebedeeld.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ten dele zijn een aantal punten al aan de orde geweest. Deze visie wordt volgens mij ingegeven dat sprake is vanuit een visie dat een maakbare wereld mogelijk is. Nou, de visie van 2010... die had de naam of de aspiratie om tot 2030 actueel te blijven. Helaas is dat door de omstandigheden niet het geval. En waar ik eigenlijk voor zou willen pleiten is het volgende. Noem het maar een meer organische visie. Dus beperken tot kaderstelling. Beperken tot randvoorwaarden en eigenlijk continu de ontwikkelingen monitoren en bijstellen.
De heer Plaat,
dat is ook de bedoeling.
We hebben een interruptie van de heer Plaat.
Ja, ga je gang.
Ja, ik doe hier allemaal nieuwe brillen op vanavond. En het is altijd goed. Je moet altijd tot nieuwe vergezichten komen. Altijd over je eigen tuinhekje heen kijken. Maar dus nu heb ik weer zo'n bril die ik zoek. Van, waar haalt u nu vandaan uit die nota dat er plotseling een maakbare wereld in neergezet wordt? Ik krijg nou juist de indruk dat het met die nota geheel de andere kant op gaat. Dat die erop geënt is om in te kunnen spelen op een veranderende wereld. Hè? Daar opende hij ook mee. Ja, en dat we ook niet eens precies weten hoe die wereld eruit ziet. Ja. En dat men daar dat we daar een instrumentarium voor krijgen om dat in de peiling te kunnen houden. Dus kunt u duiden waar u die maakbare wereld die we in Flevoland dan schijnen te kunnen maken, waar u dat vandaan haalt?
De Jansen, kunt u even reageren?
Ja, dat ligt er volgens mij duimendik bovenop. Ik heb genoemd dat Er was een visie die ten doel had 2030. Nu wordt er in 2015 wordt er geconstateerd, ja, het wijkt nogal af van de verwachtingen. Ja, je stelt vast dat er allerlei delta's ontstaan zijn en daar wil je wat aan doen. En in de visie, daar wordt aangegeven wat je er allemaal aan wil doen. Dan zeg ik, je kunt het ook eventjes een beloop laten en dan proberen in te spelen op de ontwikkelingen. En dan vervolgens richting te geven en proberen de knelpunten op te lossen. Dat is mijn boodschap.
Laatste reactie van de heer Platen. Ja,
volgens mij wordt u in de nota op uw wenken bediend, maar er zijn andere mensen die u daar misschien antwoord op kunnen geven.
Prima, dank u wel.
Ik had nog een tweede vraag.
Je hebt nog een tweede vraag.
Ja. En dat is het volgende. Het aspect duurzaamheid. Er staat vermeld dat, even kijken, dat we streven naar energiezuinige en klimaatbestendige werklocaties. Nou, oké, dat is één aspect van duurzaamheid, maar er zijn natuurlijk meer aspecten aan duurzaamheid. En dan wil ik toch even memoreren en dan spreek ik de World Commission of Environment and Development citeer ik. En overigens ook Centonovan doet dat, ECN doet dat.
En dit lijkt tot een vraag om mij even helder beeld te krijgen.
Ja, de vraag is waarom zo beperkt naar duurzaamheid kijken? Je kunt ook kijken naar de huidige behoeften en die, laten we zeggen, de mensen op aarde hebben en hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Zonder dat mensen, milieu en economie daar de dupe van worden. Dus dat is een wat breder aspect. Dus kijk ook naar de mensen. Mensen hebben het moeilijk. Hè? En daar moet je ook iets aan doen. Dat moet je eigenlijk meewegen. Dat is ook een aspect van duurzaamheid.
Is dat eigenlijk het advies wat u mee wil geven?
Ja, en tegelijk een vraag van, kunnen jullie daar iets mee? Of kan de gedeputeerde daar?
Een korte vraag, wie mag ik daar? De heer Lodders wil even reageren.
Ja, ik ben verbaasd, voorzitter, om de PVV zo'n pleidooi voor de duurzaamheid te horen doen. Ja.
Baarsel, wij zijn voor duurzaamheid. Alleen wij zijn niet voor subsidies.
Nou, ik hoor ook wel eens andere verhalen van de PVV, maar daar zullen we het nu maar niet over hebben. Nee, klimaatbestendig en energiezuinig. Nou ja, dat zijn inderdaad twee dingen wat ook het uitgangspunt is als je praat over het aanleggen van bedrijfsterreinen. Volgens mij is dat algemeen provinciaal beleid, maar je ziet ook dat gemeenten zich daar erg mee bezig zijn. Nou ja, je kunt ook zeggen dat duurzaamheid is een beetje een containerbegrip, hè? Dat is het misschien ook wel. Als je kijkt naar de visie werklocaties en de heer Nijboer begon zijn presentatie ook met de ladder voor duurzame verstedelijking, dan zit daar natuurlijk ook een heel belangrijk duurzaamheidscomponent zit daarin. Hè? Dat we niet overal zomaar in weilanden supermarkten bouwen of ergens een bedrijf neerzetten. Hè? Dus de aanleiding, want dat is eigenlijk uw eerste vraag van, nou ja, wat is nou de aanleiding geweest om nu al zo snel weer tot een nieuwe visie te komen, is gewoon dat er te veel bedrijfsterreinen zijn en hoe ga je dan op een duurzame manier om met de beschikbare ruimte die we ook in deze provincie hebben, ondanks dat we veel ruimte hebben, is het natuurlijk ook maar beperkt beschikbaar, zodat mens, dier en ieder op een zo optimale mogelijke manier gebruik kunnen maken van de ruimte die we in deze provincie hebben. En als dat dan ook nog klimaatbestendig en energie-neutraal kan, of energiezuinig kan, is dat natuurlijk helemaal mooi. Dus volgens mij is de aanleiding om tot deze visie te komen, heeft ook een hele belangrijke duurzaamheidscomponent in zich. En ja, u maakt de opmerking van, ja, het is een beetje gedacht vanuit de maakbare wereld. Ja, toen we de vorige visie maakten, ja, toen zag de wereld er inderdaad nog heel anders uit. Hè. Toen dachten we inderdaad dat de bomen tot in 2030 tot in de hemel zouden groeien. Ja, inmiddels weten we beter en is de actuele situatie heel anders. En vandaar ook, dat heb ik ook al richting de heer Boshuizen gemeld, moeten we niet denken dat we nu opnieuw tot 2030 met deze visie vooruit kunnen. Er is wel een inschatting gemaakt en een verwachting uitgesproken hoeveel we de komende jaren nodig zullen hebben. Maar het kan best zijn dat we over 5 jaar erachter komen dat het toch veel sneller gaat. En dat we een nieuwe visie of dat er nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Als je praat over retail, staat dat inderdaad niet stil. En zal de wereld er over 10 jaar, misschien over 5 jaar, wel heel anders uitzien. Dus de visie is nu vastgesteld, maar dit is zeker niet een visie. En dat kan ik u verzekeren. Ik zal het zelf politiek denk ik niet meer meemaken, maar die 10 jaar stand houdt.
Kijk aan. Een heel, heel kort graag, want ik wil ook door met de anderen. Gaat uw gang, meneer Jan.
Ja. Eén opmerking, duurzaam, maar niet ten koste van. Dus zelfredzaamheid, hou je eigen broek op, laat de markt zijn werk doen en stel uitsluitend randvoorwaarden. En ga niet proberen de wereld te veranderen ten koste van een groot deel van de samenleving.
Dank u wel. Voordat we hier de klimaattop overnieuw gaan doen, mevrouw Staalman, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ik zit ook wel een beetje in verwondering, maar van mij verwacht u natuurlijk wel dat ik het heb over duurzaamheid. En dat zal ik dan ook wel benoemen. Dat was namelijk ook mijn vraag, wat er echt onder... Ik doe vaak genoeg gek, maar even niet hier. Ik sluit me wel aan bij mevrouw Baks van de Partij voor de Dieren om de vraag over de natuur en milieu in dit verhaal. Ik vind het jammer als dat losgelaten is en helemaal als er veel minder behoefte aan is, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen dat je dan juist meer aan natuur en milieu kunt doen op de locaties die daarvoor geschikt zijn. En wat ik nog wil vragen over de retail deal. Er staan... verschillende dingen genoemd over pilots en evaluaties. Maar ik mis eigenlijk wanneer dat allemaal gaat. Dus hoe lang loopt die retail deal? Wanneer kun je eigenlijk een beetje die doelenboom waarin je zou zeggen van waar wij ons een beetje aan vast kunnen houden. Van wanneer kunnen wij niet 1 keer per jaar een terugkoppeling krijgen over het hele verhaal. Maar meer toegespitst op de pilots. Hoe lang lopen die en wat zijn de criteria waaraan die allemaal moeten voldoen?
Wie van twee wil...
We zijn op dit moment druk bezig met een actualisatie. We kunnen voor de verschillende onderdelen wel degelijk de harde data wel aanreiken. En dat verschilt gewoon per gemeente. Daarover zijn we ook nog in gesprek.
Prima. Ik zag zo straks de heer Platen. De vraag dan de heer Bogert. En mevrouw Papma. En dan de heer Laagland. De heer Plata, nu het woord. Ja.
Ja, er kwamen bij ons een paar punten in de fractie naar voren. Wij denken, dat heb ik ook al gezegd, dat het een hele goede beleidsnota is. Heel, heel realistisch ook. En ja, we steunen ook van harte die omkering van formeel naar informeel. Hè? Omdat je echt ziet dat veel bedrijven ook informele werklocaties en mensen informele werklocaties zoeken. Maar nu kan het in de praktijk wel eens voorkomen dat het gemeentelijk belang wel eens een keer geraakt kan worden. Hè? Er is behoefte aan, en wij willen dat ook meer de nadruk leggen. Op die informele werklocaties. Maar stel je voor, je gaat het opnieuw inrichten, opnieuw positioneren. Maar diezelfde gemeente heeft bijvoorbeeld ook nog allerlei grondposities liggen op een punt. Dus die zou kunnen zeggen van ja, ik vind het op zich wel goed hoor, dat die informele werklocaties. Maar als ik mijn formele werklocaties niet kwijtraak, dan hebben wij toch een probleem. En mijn vraag is van, komt dit soort zaken voor in de provincie? En wat is dan in zo'n geval de rol van de provincie? Hè? Probeer je dan regie aan te brengen of ga je op een andere manier daarmee om? Dus dat is onze eerste vraag. En de tweede vraag die we hebben, misschien gelijk even meenemen, dat is ook een beetje een... Toch wel weer een lastige, maar we wilden hem vanuit onze fractie toch stellen. We hebben dat maar positieve regie genoemd. Hey, dan heb je het over de positionering van bedrijventerreinen. Nou, de eerste uitdaging is dat bedrijven laten zich niet sturen. Dat beseffen wij heel goed. Maar we hadden het voorbeeld bij ons in de fractie van stel je voor, een grote logistieke onderneming wil zich in Dronten vestigen. Terwijl Zeewolde heel sterk is in logistieke ondernemingen. En wij als provincie ook net die Gooise weg daar verdubbeld hebben of verder zullen gaan verdubbelen. Dan zouden we eigenlijk wat positieve regie voor kunnen stellen. Dat we zeggen, bedrijf, moet jij nu wel in Dronten zitten? Is Zeewolde niet aantrekkelijker voor jou? Dus ook onze vraag is van, komen dit soort discussies voor en op welke manier voeren wij als Flevoland daar dan regie op? Waarbij wij ontzettend goed beseffen dat als je wat vervelend bent naar zo'n bedrijf, dat ze dan waarschijnlijk niet naar Dronten gaan, maar misschien wel naar Elburg of zo. Dus dat beseffen we ook heel goed. Maar die positionering van bedrijventerreinen, speelt dat om daar positieve regie op te voeren? Dat zijn onze twee vragen.
Dank u wel. Geef ik even de heer Nijboer het woord.
Als het gaat om de eerste vraag, die bredere afweging, dat zit best wel centraal in deze visie eigenlijk. Omdat we daarin hebben gezegd van er is sprake van een overgang van het ontwikkelaarsdenken, waar je mee toevoegt, echt naar het beleggersdenken. Dus ga kijken naar je hele portfolio, gewoon wat je hebt en de vragen die aan je worden gesteld voor het gebruik van locaties. En dat is iets wat heel actueel is. En dat zien we, gemeente Almere is daar heel duidelijk druk mee bezig. Hè? Want dat noemen ze dan daar de niet in exploitatie genomen gronden. Maar dat wordt wel gerelateerd aan het bestaande stedelijk gebied, het gebruik daarvan en de wensen die vanuit de samenleving op de gemeente afkomen. En je ziet bijvoorbeeld dat daar de plinten van binnenstedelijke bedrijventerreinen eigenlijk worden getransformeerd om ze geschikt te maken voor woningbouw. Dat zijn wel, moet ik eerlijk zeggen, wel primair afwegingen die eigenlijk binnen een gemeenteraad ook uiteindelijk worden gemaakt. Omdat onze rol zich echt wel sterk beperkt tot het regisseren dat echt het kwantitatiefhaal, de vraag naar ruimte en het aanbod van ruimte, waarvan we nou zien dat we gewoon nog steeds een fors overaanbod hebben. Dus onze rol zit met name in het terugbrengen van het overaanbod. Daar sturen we sterk op. Dat is ook op basis van het oude omgevingsplan, of het huidige omgevingsplan zelfs nog, onze rol. Kwalitatief, dat zijn eigenlijk ook afwegingen die eigenlijk per gemeente worden gemaakt. Dat is niet iets waar wij als provincie direct op acteren. We laten ons er wel over informeren. In die zin van, hoe gaat dat nou? Die ontwikkeling van die vraag, die verschilt ontzettend per gebied. Maar het is niet zo dat we daar direct een rol in spelen. Ik weet niet of u daarmee uw eerste vraag voldoende beantwoord acht.
Ja, ik begrijp, ik denk dat ik ongeveer begrijp wat u bedoelt. Mm-hmm. De vraag is ook een beetje, waar zit dat over aanbod? Hè? Dus dat zit natuurlijk inderdaad ook in leegstand die je constateert. En als ik goed begrijp, je houdt in de gaten of die leegstand naar beneden gaat. Ja. Houdt u ook in de gaten van, of houden we ook in de gaten hoe het, je ziet die behoefte aan informele werklocaties. Houden we ook in de gaten of wij voldoende presteren in het beschikbaar krijgen van dat soort informele werklocaties. Omdat dat uiteindelijk ook weer goed is voor de werkgelegenheid, hè, als ondernemers daar graag naartoe willen.
Daar kan ik heel specifiek in zijn. Want dan kijk ik gewoon naar onze begroting en de inspanning die we als provincie leveren. En daarvan zeggen we gewoon van willen komen tot een aanbod wat passend is bij de vraag. En dat betekent dus dat we een kwantitatief overschot van ruimte waar geen vraag naar is, dat we op sturen dat wat minder gaat worden. En liefst fors minder. En dat we ook naar kijken van wat is nou kwalitatief die vraag en voorzien daar onze gemeente in. Of is daar een positieve stimulering ook verder nog in nodig?
Mevrouw de voorzitter,
ja, de heer
ik wil eigenlijk graag een vraag aan meneer Platen stellen. Bent u het daarmee eens met die regierol?
Ja, de regierol zoals het hier geschetst wordt, hè, is eigenlijk regie op de achtergrond. Je zet beleid neer. Dat beleid dat is ook vastgesteld samen met die gemeentes. En we houden als provincie in de gaten of dat ook echt tot uitvoering komt. Of er stagneringen in zitten, et cetera. Dus zoals ik het nu uitgelegd krijg, kan ik daar heel erg goed mee leven.
U legt het anders uit als het net gezegd is, hè? Een regierol op de achtergrond. Dus met andere woorden, en net wordt een verhaal verteld, trek aan de touwtjes.
De heer Lodders wil graag even reageren.
Ja, kijk, voorzitter, het is niet zo dat wij gemeenten gaan dwingen om van formele naar informele werklocaties te gaan. Dat zal mij ook echt te ver gaan. Wat we wel proberen is gemeenten te stimuleren om dat te doen. En dat we dat met elkaar ook volgen en dat we elkaar ook aanspreken. Hè? Want het is niet zo dat we dit alleen met de gemeente Almere of alleen met de gemeente Zeewolde doen. Nee, we doen dit met elkaar en we hebben daarbij ook nog gekeken naar gemeenten om ons heen, hè? Buiten de provincie Flevoland. Dus dat erop aanspreken en kijken hoe dat het verloopt en hoe dat het gaat, dat is denk ik al heel belangrijk. Dat hoort ook bij het regisseren en het faciliteren. En daarnaast verwijs ik weer even naar de ladder voor de duurzame verstedelijking. Dat is natuurlijk wel een toetsmoment voor ons. Op het moment dat de gemeente komt van we hebben meer informele werklocaties nodig, terwijl er nog een transformatie mogelijk is. Ja, dan gaan we met zo'n gemeente natuurlijk wel in gesprek van heb je nou alle middelen die je hebt al uitgeput op bestaande bedrijfsterreinen. Daar helpt dit document natuurlijk enorm bij. En dan is het mooi dat dit met ondersteuning van de gemeente tot stand gekomen is. Dus ze hebben het ook mee zelf hun eigen beleid geschreven.
Dank u wel. Daarmee gaan we verder.
Ja, ik heb nog een tweede vraag gesteld. En ja, dat gaat over de regie op bedrijfsvestigingen of eigenlijk de positionering. Ja, u geeft het terecht aan. Het is aan bedrijven zelf waar ze zich vestigen. Volgens mij is niet alleen Zeewolde sterk in logistiek, maar zie je dat ook in Almere en ook in Dronten steeds meer. Moeten zelf ook sterk zijn in de acquisitie daarin. Ik zie wel dat gemeenten daar ook steeds meer, maar dat gaat buiten ons om. En dat is ook terecht dat het buiten ons om gaat in de acquisitie ook veel meer afstemmen met elkaar. Dat we steeds meer het idee hebben van we moeten zorgen dat zo'n bedrijf zich binnen Flevoland vestigt. En het is misschien iets minder van belang of dat er nou in Zeewolde aan de ene kant van de gemeentegrens of in Almere aan de andere kant van de gemeentegrens is. Of Lelystad Almere. Zonder andere gemeenten daar tekort aan te doen, want ook daar gebeurt dat natuurlijk wel, die afstemming. En je ziet dat als er een bepaalde sector heel sterk is in een bepaalde gemeente, dat zie je in Zeewolde op het gebied van logistiek, maar dat zie je ook in Almere op het gebied van logistiek, dat ook gewoon bedrijven aantrekt. Hè? Men wil bij elkaar zitten. Dus ik vind dat we ook daar niet een te sterke sturende rol moeten hebben om in die positionering en dat vooral in eerste instantie aan het bedrijfsleven overlaten. En als gemeenten daar gezamenlijk met elkaar zich willen positioneren, dan vind ik dat prima, maar dat moet volgens mij ook onze rol zijn. Belangrijk is dat er geen werkgelegenheid uit Flevoland wegvloeit die hier neer zou kunnen slaan.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Bogert, SGP.
Ja, dank u wel. De SGP is eigenlijk heel positief over deze visie werklocaties. Omdat voor ons eigenlijk belangrijk is dat wij vinden dat primaat met betrekking tot de werklocaties bij de gemeente ligt. En de provincie moet daarop natuurlijk zo min mogelijk met extra regels en regeldruk daarbovenop gaan zitten. Nou, dat zie je in deze visie en we zijn ook blij met de rol die de provincie kiest. Met name voor samenwerking, voor faciliteren, stimuleren en wat minder voor reguleren. Als we het ook vergelijken inderdaad met de visies van andere provincies die er zelfs voor kiezen om bovenop de ladder voor duurzame verstedelijking nog allerlei extra eisen te stellen. Nou ja, dan zie je dat de provincie, en daar zijn we het van harte mee eens, hier dat niet doet. En wat ons betreft hoeft dat ook niet, want de landelijke regeling volstaat. Waar wij nog wel benieuwd naar zijn is, stel dat een gemeente wil uitbreiden qua bedrijventerrein, is er dan ook een afspraak dat hij dat moet afstemmen met de omliggende gemeente? Dat zie je vaak bij andere provincies wel. En zo ontstaat er ook veel meer samenwerking tussen gemeenten, in plaats van dat er concurrentie bestaat tussen gemeenten, wat je ook wel ziet. Mijn tweede vraag was, je ziet zeg maar, op zich is het een vrij algemene visie, alleen je ziet één specifiek met betrekking tot die wijde winkels. Ik vroeg me af wat daar de redenatie achter was, waarom dat specifiek verboden wordt. En het tweede punt is, ik hoorde de heer Lodders net zeggen van deze visie, die zal er geen 10 jaar volhouden, denk ik ook. Maar ik vroeg me ook af hoe dit nou zich verhoudt met de toekomstige omgevingsvisie waar we mee bezig zijn. Daar zal ook, neem ik aan, een visie op werken worden geformuleerd. Is het dan zo dat dit alweer vervalt of wordt dit dan weer aangepast? Daar was ik heel even benieuwd naar.
Dank u wel. even te reageren.
Het waren volgens mij meerdere vragen in één. En ik probeer ze allemaal even zo goed mogelijk te adresseren. Ja, wel degelijk. We hebben een, als het gaat om afstemming tussen gemeenten, want dat is onze rol, die regionale afstemming. Daarvoor hebben we een convenant met onze gemeente, afstemming werklocaties. En daarbij wordt in aanwezigheid van de provincie gewoon met de gemeente gekeken van nou, zijn er nieuwe werklocaties, is er vraag naar en hoe worden deze verdeeld, daar voeren we regie op. Het is ook aan gemeenten om daar gezamenlijk uit te komen en indien gemeenten daar niet in samenwerking uitkomen, ja, dan hebben we een doorslaggevende stem. Dat is in feite ook gewoon bijna een soort wethoudersportoverleg EZ samen met gedeputeerde Appelman. En dat gaat er nu toe ontzettend goed. Dan zit ik even te denken aan de twee andere vragen. Misschien dat u me even kort even op... Ja, de weidewinkels. Dat doen we op basis van ons huidige omgevingsplan uit 2006. Dat is ons provinciaal kader, wat is meegegeven destijds door Provinciale Staat, wat ook vastgesteld is en dat uitgevoerd moet worden. Is dat we onze regierol sterk zit op het voorkomen van perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen. En de motivatie die in het omgevingsplan 2006 daarbij is gegeven, is dat het effecten heeft op de bestaande centra en de levendigheid en vitaliteit daarvan. Nou, en ik denk dat we in het buitenland, met name in Frankrijk, hebben we de effecten gezien van al die grote supermarchés, waar bijna alles te koop is.
Het gaat dan over de grotere winkels.
Exact, exact. En daarop is, laat maar zeggen, daarop focust ook zich, laat maar zeggen, de provinciale rol als het gaat om retail.
Laatste punt was de verhouding met de omgevingsvisie.
Ja, ja, inderdaad. De omgevingsvisie loopt niet dwars door dit proces heen. We krijgen straks een omgevingsvisie op hoofdlijnen. Ik heb ook al vaak aangegeven hoe die ongeveer uit gaat zien en hoe dik dat die zal zijn. Dus ik stel me voor dat deze visie op werklocaties, zoals dat nu een uitwerking is van het huidige omgevingsplan, dat we in de toekomst, als de omgevingsvisie is vastgesteld, dat we kijken of dat deze visie dan aanpassing behoeft. Nou, dat kan misschien heel direct al zijn, snel na het vaststellen. Dat hangt er ook vanaf wat erin komt te staan. Maar het kan ook zijn dat we zeggen van nou, voorlopig kan die nog even door. Maar dat betekent wel dat we over 3, 4, 5 jaar een keer tot aanpassing moeten komen. Of tot een hele nieuwe visie. We moeten eerst even afwachten wat er in die omgevingsvisie komt te staan. En als uitwerking zal op enig moment, maar ook afhankelijk van de maatschappelijke veranderingen, deze visie herijkt moeten worden.
Een reactie daarop. Als je nu ook kijkt in deze visie werklocaties, dan zie je daar bijvoorbeeld al staan begrip uitnodigingsplanologie, ruimte voor initiatief, ruimte voor experiment. Nou, dat zijn ook dingen die wij al bij de bestuursopdracht omgevingsvisie, dus dat zijn dubbelingen. En ik zou inderdaad voor pleiten om zoveel mogelijk op te nemen in een omgevingsvisie. En als je ook kijkt naar het instrumentarium wat de omgevingswet kent, dan kent je eigenlijk alleen een visie en dan vervolgens een uitvoeringsprogramma en een verordening. En allerlei aanverwante artikelen kennen we niet, zeg maar. Dus voor het overzicht zou ik verpleiten om dat zoveel mogelijk te bundelen.
Dank u wel. Dan kijk even rond. Wie zegt nog? De heer Laagland. Mevrouw Papman had al eerder ook de vinger op. En de heer Bouma. Meneer Laagland, aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik kijk naar bladzijde 6 van het stuk wat voor ons ligt, dan zien we daar een aantal ruimtelijke, kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen die op ons afkomen. En waar we op in moeten spelen. En u zult begrijpen dat als 50PLUS hebben wij natuurlijk onder het puntje zorg en toenemende vergrijzing leidt op termijn tot extra behoefte aan zorgvastgoed, hebben we natuurlijk extra belangstelling voor. Ik snap natuurlijk, het gaat hier over werklocaties, dus het gaat hier niet over particuliere woningen. Maar in Amerika is het bijvoorbeeld op dit moment een erg grote trend om een aantal bejaarden bij elkaar in een park te stoppen, een hek eromheen, voor de veiligheid dan, hè? Niet om ze op te sluiten of zo. Fysiotherapeuten erbij, verpleegster erbij, begrafenisondernemer, u snapt het. Camera's. Maar nou even serieus. Hoe breed mag ik dit interpreteren? Dit soort initiatieven, hoewel eigenlijk een beetje particuliere woningen zijn, horen hier ook onder? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, hoe de wereld eruit ziet, daar moeten we op inspelen. Daar kun je natuurlijk ook op miskleunen, want een hele tijd geleden heeft Mark Witteman heel goed geïnventariseerd en in een plan van aanpak geschreven over leefstand in Lelystad. Hè, al die landelijke overheidsinstanties die daar weggingen. En een van die kantoren is toen volgestampt met immigranten. Ik zal het nette woord immigranten gebruiken. En dat heeft geleid tot de verbouwing van leefstand. Heeft geleid tot de verbouwing met allemaal kamertjes. En helaas, toen ging de vluchtelingenstroom niet door. Helaas voor die verbouwing. En nu hebben we een heel groot pand met allemaal kamertjes enzovoort. Is er al iets van bekend wat daarmee gaat gebeuren? Die twee vragen heb ik.
Dank u wel. De heer Lodders, heel graag even reageren.
Ja, voorzitter, volgens mij is op bladzijde 6 geconcludeerd dat de toenemende vergrijzing leidt tot meer zorg. Hè. Dat is echt een maatschappelijke trend. Dat delen wij ook met u, want anders staat het niet in deze visie uiteraard. En volgens mij biedt dat ook kansen, als je praat over transformatie van kantoren bijvoorbeeld. En je ziet dat in Lelystad, maar ook in Almere zie je al gebeuren dat kantoren getransformeerd worden naar zorgwoningen. Of dat ze gewoon gesloopt worden en dat daar zorgwoningen gebouwd worden. Dus niet alleen transformatie, maar soms is het ook amoveren en een nieuwe ontwikkeling van de plek. Dus ja, dat zijn wel belangrijke ontwikkelingen en helpt ook het probleem voor een deel oplossen. De vrijkomende erven in Noordoostpolder bieden naar mijn idee ook zo'n kans. Hè? Daar kun je dan zelfs nog een hek omheen zetten als je dat zou willen. Die trend die is waarneembaar en volgens mij biedt deze visie ook de mogelijkheid om dat op een mooie manier in te vullen. Als het gaat om het vrijkomende pand, nu de vluchtelingen uit het pand van de hier aan de overkant vertrokken zijn. Ja, dat pand is van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is ook aan het Rijksvastgoedbedrijf om te bepalen wat daarmee gaat gebeuren. Op dit moment is daar nog geen nieuwe invulling voor.
Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? Mevrouw Popma. Gaat u gang.
Dank u wel. Bedankt voor de duidelijke presentatie. Het gaat natuurlijk om een landelijk probleem en het is heel iets wat je constant eigenlijk in je eigen leefomgeving en woonomgeving ook om je heen ziet. En het is heel interessant en goed om te lezen hoe wij in Flevoland daarmee omgaan en ook eigenlijk hoe adequaat dat geregeld is. Ik heb een hele technische vraag. Aan het begin had u het over de groei die achterblijft. Ik kan me natuurlijk heel goed iets voorstellen bij achterblijvende groei. Maar misschien bedoelt u daar verschillende vormen van groei mee. Niet alleen achterblijvende ondernemers die zich hier vestigen. Maar misschien bedoelt u ook nog andere elementen. Zou u daar iets over kunnen zeggen? De andere vragen zijn eigenlijk al beantwoord doordat andere mensen aan het woord zijn geweest.
Ja, dat kan ik wel. Het is zo dat de eerder werden altijd gebruik gemaakt van vrij exacte prognoses. En die prognoses waren vaak gebaseerd op een van de 4 scenario's, misschien in vast gehoord, hè, van de scenario's die door het Rijk werden gehanteerd als het ging om bijvoorbeeld global economy. Waar het om ging is dat een bedrijvigheid een bepaalde groei zou doormaken in kwantitatieve zin. Nou, en het kan natuurlijk ook aan de crisis hebben gelegen, maar misschien is het ook wel structurele vanuit. Ik durf daar geen uitspraken over te doen. Wat we in ieder geval wel hebben geconstateerd, dat het groeitempo wat in de vorige visie zat, dat niet was gerealiseerd. Daar werd bijvoorbeeld uitgegaan dat we 8 tot 10 hectare elk jaar gewoon zouden in gebruik zouden nemen. Terwijl we dat eigenlijk per gemeente eigenlijk vrij verder onder zagen liggen. Dat is ook de reden waarom we ons niet meer aan dat soort exacte voorspellingen gebonden willen voelen. Dat we meer uit zijn gegaan van nou, er is een bepaalde bandbreedte waarin een groei zich kan voordoen en hoe die zich voordoet, dat meten we gewoon jaarlijks. De andere vraag had betrekking op.
Ik heb alleen een vraag gesteld over achterblijvende groei en waarin zich dat manifesteert.
Ja, okay. Dat is wel aardig, ja, want dat was de tweede component waaraan ik direct dacht. Is dat je natuurlijk altijd een kwantitatief aspect hebt. Een vraag die minder is, hè. U zag ook, hè, minder meer in het kwadraat. Er is minder vraag. Maar er is ook echt een kwalitatief echt andere vraag. En ja, daar speelt deze visie wel op in. En juist door de partijen die direct verbinding hebben en daar echt in staan als in die samenleving, om die daar ook primair de lead in te laten zijn en ondersteuning te bieden waar daar waar mogelijk en nodig is. Graag gedaan.
Oké, helder, dank u. Meneer Bouma, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Een heleboel vragen zijn al beantwoord, waarvoor dank. De gedeputeerde Lodders heeft aangegeven wat we als provincie eigenlijk doen is faciliteren en regisseren. Nou, dat hou ik even goed voor mijn geest. En als ik de noten goed gelezen heb, dan zijn we als provincie eigenlijk met name reactief bezig. We zien wat voor ontwikkelingen er zijn geweest, wat voor ontwikkelingen er gaande zijn. En op basis daarvan proberen we bij te sturen. Maar hebben wij als provincie ook ja, ik ben een beetje op zoek van waarin kunnen we als provincie nou het verschil maken in deze bijzonder moeilijke problematiek. Maar hebben wij ook mogelijkheden om wat meer ook proactief onze ondernemers te ondersteunen? Of is dat gewoon algemeen economisch beleid?
Ja, als het gaat om het direct ondersteunen van ondernemers is dat natuurlijk algemeen economisch beleid. Nou, volgens mij heeft u daar...
Met name geënt op die dynamische omgeving waar zeker de retail in zit.
Ja. Ja, nou, de retail dat is toch een wat ander verhaal. Hè. Als je praat over wat grotere en MKB-ondernemingen, dan is dat algemeen economisch beleid. Als je praat over de retail, ja, dan ligt die verantwoordelijkheid ook voor een heel belangrijk deel bij gemeenten. En volgens mij moeten we die scheiding denk ik ook echt heel goed houden. Ik ben het met u eens, faciliterend, regisserend. Ik heb die woorden zelf ook een aantal keren gebruikt. Dat is redelijk reactief, zou je dat kunnen noemen. Maar we denken wel mee met gemeenten. We zijn wel met gemeenten in gesprek. We hebben binnenkort ook een conferentie waarin we met gemeenten hier ook over in gesprek gaan. Hè. Nu de visie is vastgesteld, moet die ook tot uitvoering komen. Dus met gemeentebestuurders, maar ook met ambtenaren vanuit gemeenten, ook vanuit het bedrijfsleven gaan we kijken van hoe kunnen we nou met elkaar die uitvoering zo oppakken dat we over een jaar ook kunnen zeggen van we zijn er wat mee opgeschoten. Los van de acties die gemeenten nu zelf al doen. Waar we het verschil ook kunnen maken, en ik heb dat ook al aangegeven, bij de toetsing van de bestemmingsplannen kunnen wij natuurlijk ook het verschil maken. Maar als je praat over directe ondersteuning van ondernemers, ja, dan is die rol natuurlijk heel beperkt. Behoudens datgene wat in de economische agenda staat, die onlangs door uw staat is vastgesteld.
Oké, dank u wel. Dan tenslotte kijk ik nog even naar heer Wiegertjes. Hebt u misschien nog vragen of is alles duidelijk?
Nee, alles is duidelijk. Ik kan er wel even een vraag, maar ik weet niet of die hier thuis zit of gewoon bij de gemeente. Want er was een tijd geleden was er besloten om bedrijventerreinen een opknapbeurt te geven. Ik denk dat in de huidige situatie, ik weet niet of dat verstandig is of dat daar overleg met de provincie of de provincie daar een rol in speelt.
Ik ben er niet direct bij betrokken. Wat ik wel weet is dat het provinciale herstructureringsprogramma gelden daarin zitten, die beschikbaar zijn. En dat gemeenten zelf daartoe voorstellen doen waar het naar hun zin de grootste meerwaarde heeft.
De heer Lodders wil ik nog even reageren.
Ja, dat klopt inderdaad wat de heer Nijboer zegt. Dat herstructureringsprogramma dat is er en daar is ook nog beperkt. Ik weet niet precies meer hoeveel dat er nog in zit, maar daar is nog beperkt geld voor. En dat is ook, dat was ik vergeten in de richting van de heer Bouw, maar dat is natuurlijk ook wel een mogelijkheid die er is. Hè? Het herstructureringsprogramma en de gelden die daar nog beschikbaar zijn. En daar wordt soms een beroep op gedaan, maar dat gaat via de gemeente vaak. Het is niet zo dat ondernemers daar zelf een beroep op kunnen doen. Maar dat heeft dus echt te maken met een bedrijfsterrein wat dan geherstructureerd moet worden. Maar dat kan soms helpen om de opgave die er is, om die wat kleiner te maken.
En verder zie ik gewoon kansen om te helpen, om ook de gemeente te helpen aan betaalbare woningbouw, om daar wat meer lucht in te krijgen.
Ja, nou ja, goed, dat zie je dus ook wel gebeuren. Hè. Als ik hier in Leefstad kijk, zie je dat een aantal leefstaande kantoren inmiddels gesloopt worden of getransformeerd zijn tot woningen voor senioren. Meestal zijn dat meestal. En dat lost dan ook twee problemen tegelijk op. Hè. De zorgvraag of de vraag naar dat soort woningen en het uit de markt nemen van de problematiek waar we het hier over hebben.
Dank u wel. Dan de heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij hebben kennis genomen van de visie en ook dank voor de presentatie. Dat was de vraag die ik eigenlijk vooraf had, of het ook binnen het MRA was behandeld. Maar ik zie daar dat er een Plabeka, dat er een nieuwe uitvoeringsstrategie komt. Ik weet niet of die nieuw is of dat die al bestaat. Ik vraag me af wat dat dan precies inhoudt. En voor de rest lijkt het mij dat zo'n gemeente heel veel dingen kan doen om zeg maar het winkelcentrum toch aantrekkelijk te houden. Dat wordt hier niet zozeer genoemd, maar met name de parkeertarieven kunnen er wel eens leiden dat mensen het centrum mijden. Funshopping zal altijd blijven bestaan.
Meneer Lodders?
Ja, nou dat laatste wil ik me echt tegen verzetten, voorzitter, dat dat een provinciale taak zou worden. Ik zou me echt absoluut niet bezig willen houden met parkeertarieven. En ik vind ook dat verantwoordelijkheid en gemeente hebben dat ook aan ons gevraagd, hè, om wat er in de visie staat, dat zijn we met elkaar overeengekomen, maar ze hebben ook wel gevraagd van provincie treedt terughoudend op als het gaat om je te bemoeien. Ik zeg nu even wat huiselijk en in mijn eigen woorden, als het gaat om je te bemoeien met wat er in die centra gebeurt. En dat vind ik ook goed. En als ze ons hulp nodig hebben om planologisch iets mogelijk te maken of onmogelijk te maken, zullen we dat faciliteren. Maar ik vind wel in eerste instantie verantwoordelijkheid van de gemeente hoe dat zij met hun centra omgaan. Vandaar dat we ook maar die retail deal voor een deel getekend hebben. En het is niet aan mij en ook niet aan het college. En ik vind ook niet aan u om zich te bemoeien met de parkeertarieven. Dat is echt een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Als het gaat om Plabeka, dat is inderdaad het MRA-vehikel. Dat zou eigenlijk de MRA-visie op werklocaties kunnen noemen. Nou, er wordt heel goed samengewerkt. Collega Alperman die neemt ook deel aan die Plabeka besprekingen. Daar is dit natuurlijk ook wel gedeeld. Hè. Het is niet zo dat we dit doen en zeggen van dit is het. Nee, we hebben dat ook wel met de Plabeka partners besproken.
Dank u wel. Volgens mij zijn daarmee alle fracties aan het woord geweest. Dan allereerst natuurlijk hartelijk dank aan de heer Nijboer voor zijn presentatie en geduld bij alle beantwoorden van alle vragen. Alle fracties, dank voor hun uitgebreide en goede bijdrage. Ik denk ook dat we met deze ronde al met elkaar heel veel besproken hebben. Mocht er nog aanleiding zijn nu voor een hele korte tweede termijn, dan is die gelegenheid er. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat we voor dit moment ook wel dit onderwerp voldoende hebben besproken. Dus dan is even de vraag hoe wij hier mee verder willen. De heer Lodders gaf aan dat dit onderwerp, visie op de werklocaties, komt terug in de PNC-cyclus. Dus dat zal eigenlijk nu de geëigende weg zijn. Dus als u zich daarin kan vinden, dan is dat het vervolg hoe je dit onderwerp kunt volgen. En ik kijk even rond. Of dat u zegt van nee, wij willen toch nog één keer per jaar, die suggestie is gedaan, een wat op meer inhoudelijke manier, specifiek even bij de update, zoals die nu is voorgelegd bijvoorbeeld, of aan de hand van de uitvoeringsagenda op de hoogte worden gebracht en ook even weer dezelfde manier mee kunnen denken, mee kunnen praten en geïnformeerd willen worden. Dus dat zijn eigenlijk, mij betreft, even de twee varianten die ik langs heb horen komen. Dus ik kijk even rond waar wat u betreft de voorkeur ligt. Mevrouw Staalman wil daarop reageren.
Mijn voorkeur gaat wel uit naar één keer per jaar bijpraten over dit onderwerp en niet alleen in de PNC-cyclus.
Dank u wel. Kijk even verder rond. De Partij voor de Dieren, D66, sluiten zich daarbij aan, zo te zien. Dan, langzamerhand begint het te landen. Meneer Bouwa, die wil nog even reageren.
Ja, als ik probeer te duiken in de geest van de eigenlijke woordvoerder op dit terrein binnen onze fractie, dan denk ik dat het één keer per jaar bespreken zijn voorkeur heeft.
Dat is duidelijk. Meneer Boshuizen.
Ik zou het heel simpel houden. Doe dat in de vorm van een mededeling. Dat is de snelste.
Dat kan, maar dat is ook een variant. Ik weet niet.
Ik denk dat het ervan afhangt wat de gedeputeerde te vertellen heeft. De ene keer, ene jaar kan het misschien een goede update zijn. De andere keer misschien alleen een mededeling.
Dat is inderdaad zo, maar het is natuurlijk ook aan u zelf als commissie om te zeggen wat u wilt. En dus mevrouw Papa.
Ja, is de mogelijkheid om het, zoals de heer Boshuizen voorstelt, om het als mededeling te doen. En als aanleiding is voor een verdere bespreking om het dan wel als zodanig te agenderen.
Dat is geheel aan deze commissie op welke wijze.
Dat is mijn voorstel. Ja?
Is dat het?
Ik daarbij aan.
Jansen wil nog even reageren.
Ik denk dat het nuttig is om een update te geven, maar dan met name hoe de ontwikkelingen zich voltrekken in Flevoland en op welke wijze de knelpunten dan geëlimineerd, wellicht op een natuurlijke manier geëlimineerd worden. Maar ik zou er toch voor willen pleiten om zoveel mogelijk aan de markt over te laten, want de markt bepaalt.
Dank u wel. Als ik zo beluister, dan gaat de voorkeur eruit om eens per jaar een inhoudelijke mededeling in ieder geval deze naar de commissie toe te zenden. En op basis daarvan zal in de commissie gekeken worden zijn of daar nog behoefte is om daar verder over door te gaan. Dan sluiten we hem zo af. Voordat we naar het volgende punt overstappen, de omgevingsvisie, wil ik even een hele korte koffiestop inlassen van kleine 10 minuten. Ja, graag. Hey mensen, we gaan weer beginnen. Want mijn collega's voorzitter zijn heel erg ongeduldig. Je gaat het allemaal meemaken. Beste mensen, laten we heel snel beginnen, want het wordt onrustig aan tafel. En dat kunnen we niet hebben. Want het idee, hoor ik van meerdere mensen, is ook om zeker binnen de 90 minuten dit onderwerp te willen afronden. Dus dat geef ik u vast mee. Wat mij betreft is dat natuurlijk helemaal prima. Ik laat het geheel aan u over. Het is ook een richttijd, het is geen doel op zich. Dat mag natuurlijk helder vanzelfsprekend zijn. Dan gaan we met gezwinde spoed aan de slag met de omgevingsvisie Flevoland. Uw commissie Ruimte, is aangewezen als coördinerende commissie. Dat is natuurlijk een zeer eervolle taak die u op zich heeft genomen. En daarmee is natuurlijk ook omgevingsvisie een terugkerend onderwerp. Daarnaast is deze commissie nog aanspreekpunt voor 3 geselecteerde perspectieven. Dat is het perspectief van de regionale kracht. De bestuurlijke trekker is gedeputeerde Lodders. Mag ik even rust op de rechterkant? Perspectief krachtige samenleving. Is de heer Lodders ook bestuurlijke trekker van? Nou. En, nee. Het verhaal van Flevoland, daar is de heer Rijsman de trekker van. En deze 3 perspectieven komen ook op inhoud in deze commissie aan bod. De andere perspectieven zullen, zoals u weet, in andere commissies worden besproken. Voor nu is de bedoeling dat deze commissie wordt bijgepraat over de uitkomsten ook van de begeleidingscommissie, die inmiddels is geïnstalleerd en ook geactiveerd. Over het tot stand komen en begeleiden van de tweede fase waarin we nu zijn beland met de omgevingsvisie. En u wordt ook even kort bijgepraat over de omgevingsvisie fase 2. En daarnaast en tot slot ook een vervolg, als vervolg op de bespreking, zullen ook even de Statencommissie van maandag aanstaande 28 november hier even voorbespreken. Daar zitten even een aantal punten aan wat het goed is om even met u te delen. Want er wordt aan u ook nog een actieve rol gevraagd om deze Statencommissie over de omgevingsvisie tot een groot succes te gaan maken. Tot zover. Ik mij even vraag, bent u dus akkoord met deze aanpak voor nu, voor vanavond, om het zo te gaan doen? Zo ja, dan gaan we door.
Voorzitter.
Nee. De heer Bouma.
Op zich aanpak wel, maar u heeft wat genoemd wat ik
in de presentatie, denk ik, die we straks krijgen, heel anders gelezen heb. Waar ik überhaupt ook al een vraag over had. Maar dat is met name de indeling van welk onderwerp bij welke commissie zit. Ja. Ik kan het nu vragen, maar ik kan het ook straks doen. Maar net wat u besluit. Maar
mij betreft doet u dat even straks.
Oké, pak ik dat straks op.
Prima. Met die aantekening kunnen wij de volgende stap gaan zetten voor dit onderwerp. En dan zal ik starten even met een korte terugkoppeling vanuit de begeleidingscommissie. Die is in het seniorenconvent van 26 oktober, jongstleden, is het voorstel voor het instellen en inrichten van een begeleidingscommissie is daar besproken en ook als zodanig conform vastgesteld. Dat betekent ook, dan is er ook gezocht naar de samenstelling voor deze begeleidingscommissie. En daaruit zijn de statenleden Platen, Bogert, beide hier ook aanwezig in deze commissieruimte, toegevoegd. Mevrouw Vestering vanuit de commissie Duurzaamheid en de heer Smetsers voor de commissie Economie. Dat betekent dat alle commissies met uitzondering van bestuur vertegenwoordigd zijn in deze begeleidingscommissies. Het seniorenconvent kon zich daar prima in vinden. Vonden deze samenstelling ook een uitstekende afspiegeling vanuit de Staten. Wel is natuurlijk afgesproken om de commissiebestuur wel ook goed aan te haken. Dus daardoor was vanavond de heer Smetsers wat later bij de commissieruimte, omdat hij al daarvoor even bij de commissiebestuur is aangeschoven om even een update te geven over de stand van zaken vanuit de begeleidingscommissie. Dus zo op die manier hebben we dat met elkaar opgelost. Dank daarvoor. De opdracht van die begeleidingscommissies, heeft u zoals u heeft kunnen lezen, richt zich vooral op het proces van die tweede fase, om dat inderdaad goed te laten verlopen. Dat we met de juiste mensen in gesprek raken, dat de juiste stappen op tijd worden gezet. En natuurlijk dat inderdaad het resultaat wat we met elkaar beogen, wordt gehaald, wordt gerealiseerd. De begeleidingscommissie heeft inmiddels ook twee keer met elkaar om tafel gezeten in het kort. Allereerst inderdaad om dat even met elkaar door te nemen van wat gaan we doen als commissie. Maar ook meteen eigenlijk al heel concreet aan de slag gegaan met de voorbereiding van de Statenacademie voor maandag aanstaande. Waarover dus straks meer wordt verteld. Tot zover dan even de terugkoppeling mij betreft uit de begeleidingscommissie. Zijn naar aanleiding daarvan nog vragen van uw kant? Zo niet, zie ik. Of niet, zie ik. Dan zou ik nu de heer De Meulemeester willen vragen om zijn presentatie te geven op de onderwerpen die hier in deze commissie ruimte aan de orde zullen komen. De perspectieven.
Ja, dankjewel, voorzitter. Dit zijn de drie onderwerpen die ik langs ga lopen. De omgevingsvisie, de perspectieven en de Statenacademie. En ik ga me houden aan de ambitie die u net heeft uitgesproken. Om dat zeker binnen de 90 minuten te doen. En misschien nog wat sneller ook dan dat. Dan moet deze... Ja, kijk. Dit is... vandaag gaan we het allemaal niet inhoudelijk bespreken. Daar komen allerlei volgende sessies voor. Kijk, en u heeft als commissie ruimte heeft eigenlijk twee taken. Eén is om ervoor te zorgen dat er een prachtige omgevingsvisie gaat komen. En de tweede taak is dat u ook een drietal perspectieven zorgt dat u op een mooie manier in deze omgevingsvisie gaat komen. Nou, als je gaat kijken hoe ongeveer die omgevingsvisie eruit gaat zien, dat hebben we al vaker met elkaar besproken. Er zullen ongeveer 20 digitale pagina's gaan worden. En dit is ongeveer zoals wij hem op dit moment ambtelijk aan het invullen zijn. En, met dit soort termen. Maar die zal je ook de komende tijd langs zien komen. En kijk, er komen allerlei data al voorbij. Kijk, in januari willen we over het eerste deel, over het algemene deel met u gaan doorpraten. Hoe wordt het nou opgezet? Hoe zit dat in elkaar? In februari volgt nog een tweetal hoofdstukken Flevoland straks. Hè, van hoe ziet dat er straks allemaal uit? En ook het juridisch kader, niet onbelangrijk ook. En maart moet er zover zijn dat we zeg maar een concept omgevingsvisie hier met elkaar bespreken. Kijken wat er allemaal in staat. En één onderdeel ontbreekt dan. Dat zijn de strategische hoofdopgaven, oftewel de uitgewerkte perspectieven. Die gaan dus via de commissies, via de andere commissies. Hè, waarvan u zelf ook een drietal langs krijgt. Maar dit is ongeveer het tijdschema zoals wij voor ons ogen hebben. Dus we beginnen in januari met de eerste hoofdstukken, februari nog een paar hoofdstukken, maart totaal. En via de kanalen van de commissies worden perspectieven uitgewerkt. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig en ik kan jullie wel op dit moment een preview geven van hoe ongeveer die site eruit gaat zien. Want die staat eigenlijk al helemaal in de stijgers, we hoeven hem alleen nog te vullen. En dan krijg je ongeveer dit soort beelden. En zo gaat de website er straks ongeveer uitzien. Dit worden de teksten die erop staan, en daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Dit zijn echt niet de teksten die er straks ook op staan. Maar dit is de homepage, hier gaan we mee beginnen. En zo zou zo'n strategische hoofdopgave eruit kunnen zien. Je hebt nog een frontblad voor de strategische hoofdgave. Dit is een andere pagina met leidende principes. Maar dit is ongeveer de look and feel van de website. En wat er precies in komt te staan. Volgens mij staat er nu Latijn in. Dat wordt Nederlands, kan ik u verzekeren. Ja. Voor de klassiek geschoolde is het heel mooi. Maar ik kom zelf ook geen wegwijs uit. Maar dit is ongeveer wat u de komende maanden te zien zult krijgen. Maar dan in ingevulde vorm. En daar gaan we met elkaar het gesprek over aan. Dan kom ik bij het tweede onderdeel. Dat zijn de perspectieven. Daar was ook een vraag over. Hoe zijn die perspectieven nou verdeeld onder de commissies? Nou, u heeft een drietal perspectieven onder uw hoede. Het verhaal van Flevoland. Krachtige samenleving en regionale kracht. Die drie. En de andere commissies. Commissie Economie heeft circulaire economie en landbouw meerdere smaken. Bestuur ruimte voor initiatief. En dan duurzaamheid heeft duurzame energie. Nou, hoe is ongeveer de generieke werkwijze per commissie? Dat is 1, we starten volgende week woensdag al met de commissie Economie, maar de andere commissies volgen ook heel snel om een start te maken met het perspectief. En dan gaat het heel erg over van wat is nou de vraagstelling die erachter zit en hoe denken we het aan te gaan pakken. Dat is ongeveer de strekking van de eerste bespreking van de perspectieven. De tweede reeks in januari, die gaat over van nou, wat vinden we nu uit? Wat voor gesprekken hebben we gevoerd met de omgeving en wat komt er op tafel? Welke lijnen komen eruit? En de derde ronde, die zal ergens in maart of in februari plaatsvinden. Dit is ongeveer de conceptuitkomst. Hier zijn we ongeveer op uitgekomen. En dat gaat in elke commissie gaat ongeveer deze reeks spelen. Jullie hebben natuurlijk ook als commissie ruimte, hebben jullie een coördinerende rol daarin. Jullie kunnen niet altijd bij al die andere commissies zitten, dus wij zullen ook voor zorgen ambtelijk dat jullie wel elke keer een update krijgen, hoe gaan die andere perspectieven nu? Dat jullie wel kunnen zien van, oh ja, vandaar zit een raakvlak, of hoe verhouden die zich nou ten opzichte van elkaar? En als we hier dus ook over de omgevingsvisie praten, kunnen we dus ook kijken van, nou, hoe gaat het zeg maar op coördinatie, op regieniveau, hoe verhoudt het zich nou allemaal tot elkaar? Het maandelijks bericht. De onderste, ja. En dan komen we nu bij het derde onderwerp. Dat is wat academisch van aard. Dat is aanstaande maandag. Dan is staat de academie, want kijk, jullie als commissie ruimte, u bent natuurlijk al regelmatig bijgepraat en heeft meegedacht over hoe gaan we die omgevingsvisie opzetten. En er zitten behoorlijk wat gedachten achter. En die zijn anders dan we tot nu toe gewend zijn. Dus in die Statenacademie is het doel van met elkaar verder verinnerlijken en met elkaar van de hele staten verinnerlijken van hoe zit die omgevingsvisie in elkaar. En wat kom je dan tegen? En wat betekent het dan straks voor die visie? Daar zullen we een aantal inleidingen voor geven. Maar het is met name ook dat de staten, als jullie als statenleden met elkaar het gesprek aangaan. Van als we dit nou als ambitie hebben geformuleerd. En voor een deel staan de ambities geformuleerd in de startnotitie. Als dit nou de ambities zijn, hoe kunnen we daar met elkaar invulling aan geven? En welke aandachtspunten moeten we dan meenemen op het moment dat perspectieven in de commissie worden besproken? Of dat de omgevingsvisie hier in deze commissie wordt besproken? Wat zijn dan de aandachtspunten? Waar moeten we op letten? En die gaan we dan in groepen met elkaar bespreken. En daar gaan we de aandachtspunten ook in formuleren. En dan krijg je natuurlijk altijd weer een terugkoppeling plenair. En dat gaat onze voorzitter dan leiden. Het gaat over dit soort type vragen. En dit zijn ook de type vragen. Die krijgt u straks allemaal nog toegestuurd via de Griffie. Maar zijn dit soort type vragen van hoe zorg je ervoor dat die omgevingsvisie op hoofdlijnen blijft? Hoe zorg je ervoor dat we van de houding van nee tenzij naar ja mits komen. Hoe zorgen we nou voor dat de maatschappelijke vraag centraal blijft staan? Kijk, dat is natuurlijk, dit moeten de vragen voor u zijn, waarvan u zegt, ja, maar dit zijn voor ons ook de wezenlijke zaken waar straks de omgevingsvisie aan moet voldoen. Dus hebben we ook heel bewust, puntje gezegd. Als u nu zegt van, ja, maar dit is voor ons ook heel wezenlijk, dan is er daar ook de ruimte om die in te vullen. Het zijn wel allemaal vragen geformuleerd op het abstractieniveau van de omgevingsvisie zelf. Dus niet over de inhoud, want de inhoud die gaat straks via de perspectieven lopen. Er zijn ook die politiek van aard, moeten we nu links of rechts kiezen. Maar zijn op het niveau van de ambities van de omgevingsvisie geformuleerd. Dus dit soort type vragen, die gaan we maandag in de Statenacademie met elkaar verder uitpluizen. En het zijn vrij complexe vragen, ook kan ik u verzekeren. Er zijn geen eenduidige antwoorden op te formuleren. Maar het is wel goed dat we met elkaar gewoon wel dat gesprek aangaan om te kijken van ja, hoe kunnen we straks nou naar die omgevingsvisie kijken? Hoe willen we dat nou? En dan, hoe zien die verdiepende gesprekken eruit? Die groepjes die worden, we gaan volgens mij hier zitten in deze zaal. Met tafeltjes, 6 personen per tafel. Dat is een mooie omvang, want dan kan je met elkaar ook het gesprek aan gaan. Ik ga ervan uit dat, er zijn 41 statenleden, dus die zullen ongeveer allemaal aanwezig zijn. Misschien dat er iemand ziek is. Dat is in de wintertijd, hebben we af en toe griep. Op verzoek van de begeleidingscommissie zijn we ook een aantal Flevolanders aan het uitnodigen. Ik denk dat we tussen de 5 en 10 Flevolanders ook hierbij aan tafel hebben om te kijken. Want het is natuurlijk een omgevingsvisie die we niet voor onszelf maken, maar uiteindelijk moet die buiten dit huis effect gaan krijgen. Dus die worden ook verspreid over de tafels. Dan gaan we per tafel in 2 rondes, gaan we 2 vragen met elkaar bespreken. En per vraag wordt u dan verzocht om daar aandachtspunten uit te halen. En u als lid van de commissie ruimte wordt gevraagd om ook het gesprek aan die tafel te gaan leiden. En dat is ook de rol die u heeft als coördinerende commissie. Zorg ervoor dat het gesprek aan die tafel op een mooie manier wordt geleid. En dat daar ook die aandachtspunten uitkomen waarvan we zeggen, ja, maar dat zijn de punten waar we op moeten gaan letten de komende tijd. En aan het eind van elke ronde wordt u gevraagd van, nou, formuleer die aandachtspunten en doe dat even op de iPad. Want dan gaat Renzo ervoor zorgen dat bij de eindpresentatie dat op een hele mooie manier digitaal getoond kan worden. Dus neem allemaal de iPad mee en iemand erbij die ook nog kan omgaan met een iPad. En dan kunnen we de eindpresentatie zorgen voor dat we die allemaal langs kunnen laten komen. En uiteindelijk, wat we er ook mee gaan doen, want het zijn uw aandachtspunten, we gaan ze natuurlijk ook zodanig vormgeven in een documentje dat u elke keer op het moment dat de omgevingsvisie aan de orde komt, of een perspectief in de commissie aan de orde komt, dat we die op een makkelijke manier bij kunnen halen. En volgens mij, voorzitter, ja.
Dank u wel. De presentatie eigenlijk in 2 delen neergezet. 1 deel gaat even over naar de perspectieven en het vervolgproces van de omgevingsvisie zelf. En het tweede deel gaat inderdaad over de Statenacademie van maandag aanstaande. Dus wat mij betreft brengen we dat ook even nu in het gesprek met elkaar even dat onderscheid aan. Want anders gaan misschien wel een aantal dingen heel verwarrend door elkaar lopen. Wat mij betreft eerst dan even over de omgevingsvisie zelf. De rol van de commissie ruimte als coördinerend. Maar ook inderdaad de bespreking van de 3 perspectieven. Daar is een en ander over geschetst. Ik kijk even rond of daar nog vragen over zijn. Ik zag natuurlijk de heer Bouma al met zijn hand zwaaien. Want die gaf zo straks ook al aan dat hij nog daar een opmerking of een vraag over wilde stellen. Dus gaat uw gang.
Ja. Mag ik nog even de sheet waar de verdeling van de onderwerpen op de commissies op staat?
Het gaat een beetje over de inhoud.
Ik heb natuurlijk dat stuk gezien wat we toegestuurd gekregen hebben en daar kijk ik met enige verwondering naar, maar de verdeling is nu alweer anders geworden. Ik zat met name te kijken naar de krachtige samenleving,
als ik in me opneem van wat er onder het hoofdstukje krachtige samenleving allemaal op papier gezet is in de voorgaande fase. En ik kijk, en dan ga ik lekker tegen mezelf in, want ik vind het natuurlijk ook prachtig om daarover te gaan praten als lid van de commissieruimte. Maar als ik kijk naar hoe het onderwerp beschreven is in de atelieruitkomst, en ik kijk naar de taken van de commissies, dan is de commissie duurzaamheid, die heet wel commissie duurzaamheid, maar die zou voor hetzelfde geld ook commissie samenleving genoemd kunnen worden. Want daar staan nogal wat onderwerpen die direct met de samenleving te maken hebben. Ik noem bijvoorbeeld het vitaal platteland. Dus het zou denk ik logischer zijn als je krachtige samenleving bij duurzaamheid situeert. En dat spreek ik tegen mezelf in, want ik vind het ook leuker om als lid van de commissie ruimte daarover te gaan praten. Maar qua verdeling lijkt het mij beter passen bij de commissie duurzaamheid en de taakinhoud van de commissie duurzaamheid.
Dat is een oproep van de heer Bouwman. Ik wil er graag ook aan toevoegen dat een krachtige samenleving natuurlijk niet alleen over het platteland gaat. Dat is natuurlijk wel even...
Nee, maar hij stond eerst bij economie en daar vind ik hem helemaal niet passen. Want als je kijkt naar die inhoud, dan ging dat niet over de economische kracht, maar juist de kracht van de mensen.
Prima, er kan natuurlijk over elk perspectief kan natuurlijk gediscussieerd worden en afgewogen worden. En denk ook niet dat alles met een schaartje te knippen valt op dit onderwerp. Wat ik nu wel weet, en dan spreek ik ook even vanuit de begeleidingscommissie, is dat alle plannen van aanpak zijn nu voor de komende alle commissies geagendeerd. Op basis van deze verdeling. En dat was niet eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen in alle agenda's. Dat is gelukt. Dus het zou mij ook wel een heel ding waard zijn om nu wel even die agenda's op deze manier even in stand te houden. En dat is ook even gewoon een hele pragmatische reactie op uw observatie. Omdat we natuurlijk ook gewoon van de kant af willen met deze omgevingsvisie. Dus daarom mijn pleidooi om nu wel even deze indeling even te laten zoals het is.
Maar ja, wij waren toch de coördinerende commissie.
Klopt, maar ik geef ook even daardoor een reactie op. Dan kijk ik mevrouw Papma.
Ja, ik wilde ook wel eventjes op reageren. Want ik liet het even helemaal omgaan. En ik dacht van ja, krachtige samenleving, dat veronderstelt wel een soort helikopterview. En dat mag je wel veronderstellen, was mijn gedachtegang bij een commissie ruimte. Ruimtelijk denken. Dus ik vond het eigenlijk wel bij ons passen. Dus dat is even een tegengeluid. Als er maar heel goed naar gekeken wordt en over gesproken wordt.
De heer Lonnes wil even reageren.
Ja, voorzitter, het is uiteraard aan de staat om te bepalen hoe die agenda's eruit zien en welke commissie waarover gaat. Dat zou het college niet moeten doen. Maar ik constateer wel, en daar ben ik van harte met mevrouw Papma eens, dat dit de overkoepelende commissie is die zich met de omgevingsvisie bezighoudt. En als je naar de eerste drie kijkt die hier staan, dan zijn dat eigenlijk wel perspectieven die je in principe in iedere commissie zou kunnen behandelen. Want in iedere commissie heeft het wel iets. Als je naar de andere drie kijkt, die zijn heel duidelijk gelinkt, ook qua portefeuillehouder, maar ook qua onderwerp aan de commissies die daar genoemd zijn. En ik ben het dus ook vanuit GS wel met mevrouw Papma eens van, dit is een commissie die overkoepelend is als het gaat om de omgevingsvisie. En dat betekent dus ook dat je de onderwerpen die wat meer die helikopterview in zich hebben, dat zijn deze drie perspectieven, dat je die ook in deze commissie zou moeten behandelen. En volgens mij doe je dan ook recht aan de inzet van deze commissie als overkoepelende commissie. En dan kom ik de heer Bouwman denk ik ook heel erg tegemoet dat hij er ook over mag spreken in deze commissie.
U begint mij te overtuigen.
Kijk aan. Meneer Boshuizen en daarna zag ik de heer Boutkan.
Ja, voorzitter. Als ik hier naar kijk, dan denk ik onze opdracht is om eerst zaken bij elkaar te brengen, dan gaan we het uitwerken en vervolgens wordt die trechter weer gevuld met de resultaten. Dat is een prima werkwijze, want op die manier ben je goed gedetailleerd bezig, maar uiteindelijk krijg je een groot verhaal. Dan denk ik, dan is het toch helemaal niet erg als in de, laten we zeggen, de commissies die het gaan uitwerken. Ik heb het niet over de commissieruimte. Dat zaken elkaar een klein beetje overlappen, dat komen we, dacht ik, in ons werk hier binnen deze staten regelmatig tegen. En we merken het wel in de verslaglegging, wat er dan bij elkaar gebracht zou moeten worden. Heel simpel. Ik wil er één opmerking aan toevoegen. Wij zullen moeten formuleren, denk ik, dat we de vraag behandelen, hoe gaat dit landen in Flevoland? Want ik krijg voortdurend het toch wel een beetje nare gevoel. We zijn hier met elkaar erg hard bezig, maar het is eigenlijk alleen maar hier binnen deze ruimte, nadat we de fase van de ateliers achter ons hebben gelaten. En ik zou zeggen, we moeten als doelstelling erbij zetten, hoe krijgen we het over?
Dank u wel. Ik kijk even, wil de heer Meulemeester op reageren? Of de heer Lodders?
Ik zal hem even apolitiek beantwoorden. En het politieke deel laat ik over aan de gedeputeerden. Maar dit is precies een van de vragen ook die we voor maandagavond hebben geformuleerd. Hoe maken wij een visie die van de Flevolanders is? Betekenis krijgt voor de Flevolanders. Want kijk, dat is natuurlijk wel wat je poogt te doen, is wat je hier bedenkt met elkaar, dat het profijtelijk is, betekenisvol is voor wat hier buiten gaat gebeuren. En ik vind ook dat we de gesprekken met die perspectieven moeten gebruiken, ook juist met de commissies, net zoals we bij de atelierfase hebben gedaan, dat we elke keer hebben gekeken, ja, wat komt nu aan de orde en met wie moeten we dan de gesprekken aangaan? En die heeft ook in de vorige fase ons van heel goede adviezen bediend, zodat we ook optimaal dat atelier konden vormgeven. En dat is ook de achterliggende idee van deze opzet. Daarom willen we ook met die commissie zo vaak aan tafel, zodat die ons ook kan helpen om te zeggen, ja, dan moet je eens een keer met die partij gaan praten, of eens een keer met die persoon, of denk daar eens aan. Zover het apolitieke deel.
Dank u wel. De heer Platen? Excuus, nee, ik had de heer Boutkan inderdaad beloofd. Ja, scherp opgelet. Dank u.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien dat ik even weer terug kan naar het uitgangsplaatje, want waarin zeg maar die drie puntjes stonden verwerkt daar. Bij het besluit wat we hebben genomen op 13 juli 2016, daar zit zeg maar bij die beslispunten, daar staat onder het verhaal van Flevoland, daarin zit de krachtige samenleving. En ik vroeg me nu af, waarom wordt die dan nu apart opgevoerd? Is dat gewoon van commissie zoekt werk? Of kan de gedeputeerde mij nou uitleggen van waarom wordt die nou apart opgevoerd? Want hij zit gewoon onder het kopje, zoals het in het statenvoorstel zit, bij het verhaal van Flevoland, de krachtige samenleving. Dus waarom nu gewoon weer een apart onderdeel?
Ja, volgens mij heeft u aangegeven aan welke perspectieven u met name bij de visievorming de nadruk wil leggen. En u heeft toen twee perspectieven bij elkaar gevoegd van... u heeft een voordeel, ik heb hem zo niet voor me, maar ik zou hem even op moeten zoeken. Maar, Willem kan het wel even voorlezen.
Sorry, neem u klaar. Het verhaal van Flevoland als vertrekpunt voor de op te stellen omgevingsvisie Flevoland te nemen. En hierbij rekening te houden met de identiteit van de nieuwe pionieren. Profilering en positionering van Flevoland. En dan komt die krachtige samenleving met aandacht voor onderwijs, arbeidsmarkt, mentaliteit, vitaliteit en cultuur van de Flevolandse gemeenschap. En daarna hebben we onder punt B weer regionale krachten. Dus, en die staat hier ook op als apart punt.
Hey, u verwoordt precies waar het accent bij het opstellen van de visie moet liggen. Dat heeft u aangegeven. Dus bij de visie gaan we daar ook echt op die manier mee om. Maar dit zijn wel de perspectieven zoals door Kovendaas in de tijd is opgeleverd. En die hebben we nodig om die verder uit te werken. Om uiteindelijk tot het verhaal te komen zoals u dat voorleest. En zoals dat door u staat op 12, 16 juli of zo. Is, in ieder geval bij de laatste vergadering voor de zomerreces is vastgesteld. Dus die uitwerking van die perspectieven, die hebben we echt nodig om tot dat verhaal te komen.
Oké. De heer Platen.
Ja, het is eigenlijk, ja, we hebben het natuurlijk ook al over gehad, maar we hadden ook nog wat discussie in de fractie, maar wat eigenlijk wel heel leuk hoe het hier opgelost is. Want wij hadden eigenlijk een vraag, die kwam bij ons in de fractie, dan van, joh, hoe houden we nu de samenleving erbij? Hè? En dat is precies een vraag ook die we maandag oppakken. Misschien heeft u een suggestie, want er zitten straks, als het goed is, echte gewone Flevolanders hè, bij ons. Dus die gaan we echt zien hoe die eruit zien en zo. En, nee, en wat ja, kunnen wij zouden daar kunnen zeggen tegen die mensen als ze vragen van, hè, ze zouden kunnen vragen, goh, hoe blijven wij hier verder bij? Is het na vanavond afgelopen? Of blijven we er gewoon op bepaalde momenten ook bij? Of ambtelijk ook? Het is natuurlijk ook aan ons om daar iets van te vinden, maandag. Maar ik weet niet of een beetje achternaam kwijt. Of of de heer de Meulemeester daar ook nog iets over kan zeggen. Want jullie hebben misschien ook al iets gezegd tegen die groep echte gewone Flevolanders.
Ja, misschien inderdaad wel goed om aanhaken op punten. Dan slaan we eigenlijk al het bruggetje naar de Statenacademie voor maandag aanstaande. Dat we misschien even iets meer tekst en uitleg krijgt over de gewone Flevolanders die uitgenodigd zijn. Of dat kan inderdaad ook. We kunnen ook zeggen dat we deze vraag even parkeren. Dat we zo meteen op terugkomen. Dat we eerst even kijken of het andere deel van de presentatie. Ik zag de heer Laagland. Gaat het over dit stuk van de presentatie al over de Statenacademie?
Sorry, het gaat erover dat wij ook besloten hebben dat de bijlage erbij in gecorporeerd zou worden. Die bijlage meegenomen zou worden. Maar die vind ik eigenlijk niet terug in deze uitgangspunten.
Ik ben u heel even kwijt. Welke bijlage bedoelt u?
Nou, in de bestuursopdracht staat Provinciale Staten geven gedeputeerde staten opdrachten bij het opstellen van de omgevingsvisie ten aanzien van 7 perspectieven. Dan noemt u die 7 perspectieven, die zijn hier ook genoemd. En daarnaast hebben we besloten om die bijlage waarin de uitgangspunten van de fracties stonden, om die ook mee te nemen. En die mis ik hier eigenlijk. En ik kan me voorstellen dat het inhoudelijk op een later tijdstip weer naar voren komt. Maar ik vroeg het me wel even af hoe we dat daarin geïncorporeerd krijgen.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat die bijlage vergeten is. Maar ik kijk even naar de heer de Meulemeester. Misschien kan hij even aangeven op welke manier die wordt betrokken bij
dit inhoudelijk?
Bij deze thema's, bij deze perspectieven. Zo.
U bedoelt de bijlagen die bij het besluit zijn genomen van 13 juli. Ja, nou ja, misschien dat ze nu ontbraken bij de stukken, daar ben ik niet van op de hoogte. Maar de bijlagen zijn de bijlagen bij het besluit, dus volgens mij is het nog steeds op die manier ook formeel vastgelegd. En die worden gewoon meegenomen.
Ja. Maar ik mis ze in deze opsomming. Maar dat, ik begrijp dat het dan achteraf inhoudelijk meegenomen wordt.
Ik denk dat die meneer. Nou, die. Verder nog over dit deel van de presentatie. Niet, dan kunnen we overstappen. Dan is dit tot dit zover helder. Gaan we het zo doen. Stappen we over naar de Statenacademie. Die vindt plaats maandag aanstaande. Die staat al even kort het programma geschetst. Waarin we dus aan de hand van de tafelsessies met elkaar in gesprek willen over. Over de vragen die zijn geformuleerd. Die staan weer een sheetje verder. Ja, zou je die even door willen klikken? Dit zijn inderdaad de vragen. Ik kijk even rond of dit bij u ook weer vragen oproept. Niet zozeer van inhoudelijke aard om daar nu al over met elkaar in discussie te gaan. Bewaar dat alsjeblieft tot maandag aanstaande. Maar even over de type vraagstelling. Zijn we zo compleet? Ontbreekt er al wat? Stonden er wat stippeltjes? Nou, even benieuwd, even jullie reacties peilen op dit punt. Nou, papa?
Nou, ik vind het een, ik weet niet of dat ook gevraagd wordt, maar ik vind het een hele aantrekkelijke werkvorm. Waarbij we allemaal actief worden als het goed is en ook de antwoorden ophalen en de vragen formuleren en ook doorleven. Ik denk dat het heel goed gaat lukken. Misschien zijn er meer vragen te bedenken, maar ik zou het op dit moment eigenlijk niet weten. Misschien kunnen we die nog nasturen. Hoeveel vragen kun je behandelen? Er komt aan de hand van een aantal afgebakende vragen komt er vaak al heel veel los. Dat is mijn ervaring. Dus mijn complimenten voor.
Dank u wel. Ik denk inderdaad dat het aantal vragen wat hier gepresenteerd wordt al voldoende stof tot gesprek zal leiden. En dat de tijd voorbij vliegt. Dus dat deel ik met u. Ik zag dat de heer Bouma nog iets wilde aanvullen of vragen.
Ja, eerst complimenten voor de aanpak. Ook de eerste deel van de presentatie. Ik denk dat het perfect in lijn ligt van wat we met elkaar wilden. Dus goed vertaald. Dit is als kapstok voldoende, denk ik, voor maandag. En er zullen hopelijk ook andere dingen uitkomen. Als kapstok is het prima. Krijgen we hem voor het weekend dit even toegestuurd? Want als ik even tijd heb, dan wil ik het even op me in laten werken. Dank u wel, voorzitter.
U krijgt toegestuurd en staat per vraag staat ook even kleine toelichting bij, wat de achtergronden ervan zijn. Er staan 2-3 regels bij, dat ook de context van die vraag op de goede manier wordt geïnterpreteerd.
Ja, die wordt, de heer Wiegertjes.
Die wordt dan als statenbrief verstuurd, neem ik aan. Dus niet alleen maar naar deze commissie, maar dat die...
Ja, die zal ook bij de uitnodiging worden bijgevoegd. Dan heeft iedereen hem in zijn bezit. Dan denk ik, de heer Ferdinand wil zich nog...
Dank u wel, voorzitter. Nou, mijn complimenten voor de presentatie is duidelijk. Ook wat betreft de taakomschrijving van deze commissie. Ik had alleen een vraag, hoe kom je aan de gewone Flevolanders? Ik heb het niet over jou, meneer Boutkamp.
Ik schrok ervan. Ik dacht even dat u op zoek was naar die boze witte blanke man.
Nou, ik zou een objectief antwoord hierop geven. Ik weet niet wie de gewone Flevolander is, maar we hebben in de eerste fase tijdens het ateliers hebben we natuurlijk wel het een en ander via social media gedaan, via Facebook, via Twitter. Daar hebben we een behoorlijk populatie mee opgebouwd, hè, of een aantal mensen die geïnteresseerd is. En die zijn we nu gewoon per mail aan het benaderen. En dat is dus niet een... representatieve afspiegeling van de Flevolandse bevolking. Hè. Daar moeten we ons wel bewust van zijn. En we zijn de mensen die zich al geïnteresseerd hebben laten zien bij de omgevingsvisie. Kijk, als je echt wil naar een representatieve afspiegeling, dan moet je echt veel en veel meer moeite doen. En dat is niet op deze termijn haalbaar. Dus we halen nu, hè, we benaderen nu mensen die al zichzelf een keer hebben gemeld dat ze interesse hebben.
Dank u wel. De heer Janssen.
Het valt mij op dat de vragen het zijn eigenlijk gewoon open vragen. Het zijn conceptvragen aanscherping in commissie ruimte. Maar ik vraag me af of deze vragen tot iets leiden. Was het niet in staat...
Heb je een ander voorstel?
Nou, het moet uiteindelijk leiden in mijn ogen tot toch wat concretere vragen. Dus wat meer gesloten vragen. Dat je duidelijk een focus krijgt. Want ik ben bang dat dit een beetje wild wordt.
De heer Bouma wil geloof ik even reageren.
Zo?
Ja.
Vierde voorzitter.
Meneer Bouma, gaat uw gang.
Nee, ik denk dat het juist heel goed is dat het open vragen zijn. En ik heb het volste vertrouwen dat we op basis van deze vragen maandag een heel interessant gesprek krijgen.
Dank u wel. Plaats heeft nog een aanvulling.
Nou ja, daar werden op een gegeven moment ook ergens aandachtspunten genoemd. Misschien is het goed om ook even na te denken dat we die aandachtspunten, hè, die we dan bij die tafelgesprekken in ieder geval even bij de hand moeten hebben, dat we die ook echt bij de hand hebben, even zo naast ons, weet je wel, dat wel kan helpen als gespreksleider. Ja.
U krijgt allemaal vanuit voor de commissie ruimte dan een leidraad om het gesprek ook te leiden en waartoe het gesprek moet leiden. Dus dat is ook voor.
Dank u wel. Volgens mij slaan we daarmee ook al een beetje een bruggetje naar de praktische kant van deze avond. Zoals gezegd, wordt gewerkt aan de hand van verschillende tafeltjes. En voor elk tafeltje zijn we op zoek naar een tafelheer of een tafeldame. En die elke ronde ook inderdaad blijft zitten. En ook even ervoor zorgt dat de gemaakte opmerkingen op de iPad of in de iPad worden gestopt en daarna naar het eind naar Renzo worden gemaild. Begrijp ik net?
Ja, daar moeten we het even over hebben hoor.
Komt goed. Dus de vraag is even aan deze commissie. Je kunt zich daar inderdaad, als je denkt van nou, dat lijkt mij wel een geschikte rol voor mij om als tafelheer of tafeldame te fungeren, dan kunt u zich aanmelden bij de griffier, denk ik maar even praktisch. Dan zullen we daar een aantal, in ieder geval tenminste 6 hebben we nodig. 6 mensen hebben we nodig voor selecteren. 7. En dan reserve 8. Vanwege de griep. Nee hoor, u gaat allemaal aan de vitamines de komende dagen. Blijft allemaal lekker gezond. Zijn er verder nog praktische punten waar we even stil moeten zijn? Kijk even naar de heer Meulemeester.
De praktische punten die volgen ook nog gewoon per mail. Dus alles wat we op dit moment niet hebben besproken, wat praktisch wel handig is om te bespreken. En we zijn naar congevier mail. En mochten er vragen zijn, de griffier kan natuurlijk heel veel beantwoorden. Maar we zetten ook even van ons een contactgegevens bij dat u contact kunt opnemen.
De heer Bouwma.
Voorzitter, ik hoor 2 taken. 1 om als commissie ruimtelid een beetje de voorzittersrol van die groep te vervullen. En de andere is de schrijvende rol. Je zou ook kunnen denken dat er 2 mensen per tafeltje zitten. Vanuit de commissieruimte. Eentje die even notuleert en de ander die even een beetje sturing geeft.
Dus dan komen we op 14 uit. Dat is dan de voltallige commissie zo'n beetje. U bent allen aanwezig, begrijp ik, maandag aanstaande. Dus dat. Prima voorstel. We kijken even hoe we daarmee uitkomen. Of dat allemaal haalbaar is. Anders zullen we toch even daar een dubbelslag in moeten gaan slaan. Dat is, maar we nemen het mee, punt. Dus dat. Zijn er nog anderen die. Ja, inderdaad. Nee. Nee, niet voordat we naar huis gaan. Dus dat zullen we dan nu doen? Ja, dan zou ik graag de geparkeerde vraag om die nog even te beantwoorden.
En de geparkeerde vraag ging over de Flevolander. We hebben ze nog niks toegezegd. Want ik vind ook dat het een rol van u als commissie. Of naar de beleggingsgroep, maar dat is, kijk, ze zijn uw gast maandag. Dus daar kan u ook over nadenken.
Het is misschien wel even goed om aan te vullen dat ze natuurlijk van tevoren wel worden geïnformeerd en even worden voorbereid op deze avond. En even wordt verteld wat de bedoeling is. En er zal een goede begeleiding daarvoor aanwezig zijn. Wilt u nog iets aanvullen? En ook inderdaad de toedeling per tafel zal inderdaad voor hen wel geregeld zijn. Voor de statenleden laten we de tafelschikking in principe vrij. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat u als fracties wel enigszins uzelf gaat verspreiden over de verschillende tafels. Dat we niet een GroenLinks tafel en een VVD tafel gaan organiseren. Dat is natuurlijk heel gezellig en heel. Dat zal heel geanimeerde gesprekken opleveren. Maar de bedoeling natuurlijk van de Staatsacademie is natuurlijk ook om met elkaar in verschillende samenstelling deze vraagstellingen met elkaar te bespreken. Dus dat spreekt voor zich, lijkt mij. Wat mij betreft zijn voor nu dan de belangrijkste punten wel besproken. Met betrekking tot de omgevingsvisie en op welke wijze dat hier in deze commissie ruimte aan de orde komt. En ten tweede hoe de Statenacademie van maandag aanstaande zal worden ingevuld. Ik ben heel benieuwd hoe we het maandag met elkaar gaan ervaren. Ik heb er veel zin in, dus ik hoop dat u daar op dezelfde manier naar uitkijkt. En dan kunnen we daar verder kijken van hoe de omgevingsvisie qua perspectieven ook in deze commissie een van de volgende keren aan bod zal komen. Als daarmee alles is gezegd voor dit onderwerp, dan zijn wij klaar met dit agendapunt. En dan zijn we binnen de 90 minuten gebleven. Dat kunnen we noteren. Complimenten aan u allen. En kijk, dat, maar voordat we helemaal klaar zijn, nog de rondvraag. Kijk, begin even rechts. Kijk ik even iedereen langs. Niet van de andere kant. Ja, de heer Boshuizen.
Voorzitter, ik gebruik sociale media, waaronder Facebook. En afgelopen gisteravond laat werd ik getroffen door een foto van een groepje vrolijke reizigers die onderweg waren naar een bestemming. Ze stonden op het vliegveld Lelystad en ik herkende een aantal van hen, ons voltallige college, onze commissaris en de directeur van dit bedrijf. Ik vroeg me af, en dat is mijn rondvraagpunt, wat is de bedoeling van deze reis geweest? Ik zag dat in ieder geval één collegelid actief moet zijn geweest in de cockpit van die machine. Dus misschien was dat wel de eerste lijnvlucht van onze luchthaven Lelystad. Misschien hebben ze zelfs wel gevlogen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb me daarbij de vraag gesteld, had dit te maken met een collegevergadering of was dit een dienstreis? En zo ja, waarvoor waren dan alle collegeleden aanwezig daarvoor? En daarbij de vraag, hoe zit het met de kosten van zo'n onderneming? Ik heb begrepen dat er vanaf Schiphol met Ryanair heel makkelijk vluchten naar een van de bestemmingen, bijvoorbeeld Bremen, gemaakt kan zijn.
Meneer Boshuizen, kunt u tot een afronding komen? En uw
nou,
vraag,
de vraag is in feite al gesteld. Hoe is dat zo gekomen?
Ik zal de heer Lodders, neem aan dat hij dus aan boord.
Pagina even openen, voorzitter.
Ja, dat hij daarbij aanwezig was. Misschien wilt u daarop reageren.
Ja. Als de heer Boshuizen niet alleen naar de foto's gekeken had, maar ook de tekst gelezen had die dit collegelid geschreven heeft over dat bezoek wat wij gisteren inderdaad aan Eindhoven en Bremen gebracht hebben, dan had hij, ik kan hem zo snel niet vinden, kunnen zien wat wij daar gedaan hebben. Nou, we weten allemaal dat de ontwikkeling van Lelystad Airport nu een belangrijke fase in gaat. Als je langs de luchthaven rijdt, dan zie je dat er ook daadwerkelijk gewerkt wordt op dit moment. We hebben gisteren met het hele college twee luchthavens bezocht, Bremen en Eindhoven, op één dag. Dat hadden we misschien in twee dagen kunnen doen, maar dan had het denk ik duurder geweest als we dat per auto hadden moeten doen dan dat we daar nu het vliegtuig voor genomen hebben. Bovendien was het ook wel een ervaring om te vliegen vanaf Lelystad naar Bremen, vervolgens naar Eindhoven en toen weer terug naar Lelystad. Dat allemaal op één dag. Dat zijn.
En op een korte landingsbaan.
En op een korte landingsbaan ook nog. Nee, maar even zonder gekheid. Bremen is gekozen omdat in het kader van de afspraken over het convenant voedselveiligheid dat als een soort referentieluchthaven heeft gediend. En toen we met dat convenant voor die voedselveiligheid bezig waren en die referentiemetingen daar gedaan hadden, kwamen we er eigenlijk achter dat de luchthaven van Bremen bijna dezelfde luchthaven is als Lelystad in het plaatje ongeveer 2025. Als je kijkt naar het aantal passagiers, als je kijkt naar het aantal vluchten. Ook als je kijkt naar de omgeving waar het in ligt, dan heeft Bremen ook een achterland van zo'n 400.000 inwoners. Ook vergelijkbaar met wat Almere en Lelystad tegen die tijd ook zullen hebben. En wat heel interessant was om daar te constateren, ja, dat er een aantal dingen die daar gespeeld hebben, dat er ook vragen zijn die voor ons van belang zijn. Hoe ga je om met de omgeving? Doen wij dat op de juiste manier? Dus het is ook een ervaring, uitwisseling geweest. Wat ook een eye-opener was, dat ook blijkt dat de werkgelegenheid die wij graag willen, dat die in Bremen ook gerealiseerd is. We hebben daar ook goed geluisterd hoe dat men met overlast en monitoring van overlast omgegaan is. Dus in dat opzicht was het gewoon een ontzettend interessant werkbezoek. En datzelfde geldt eigenlijk voor Eindhoven. En daar hebben we ons door de directeur bij laten praten. Dat zou in Bremen overigens ook gebeuren door de directeur. Waar het niet dat vliegers van Lufthansa in staking waren gisteren. Dus hij zijn handen daaraan vol had. En op Eindhoven zijn we dus inderdaad wel door de directeur bijgepraat met dezelfde vragen die we ook in Bremen hadden. En in dat opzicht was het gewoon een heel verhelderend werkbezoek, zoals we wel meer werkbezoeken afleggen. Ja, deze was inderdaad wat verder weg en we hebben dat op een nette manier gedaan, denk ik, door dat op één dag te doen. Het budget is gewoon van het project budget luchthaven gegaan en... ik vind dat het college de plicht heeft om zich te informeren. En als ik vind dat we daar een verslagje van moeten doen, dan wil ik dat best wel doen. Wat onze ervaringen daar geweest zijn. Overigens is dit niet de commissie die over de luchthaven gaat. Maar het leek me wel goed als portefeuillehouder om dat toch even in deze commissieruimte ook te melden, voorzitter.
Dank u wel voor uw toelichting. En ik zag dat de heer Boutkant, die wilde nog op reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet wie het is geweest, maar iemand heeft wel zijn stinkende best gedaan om het toch te laten mislukken, dit tripje. Want er was ook namelijk een verdachte koffer neergezet op luchthaven Eindhoven, waardoor alles ontruimd moest worden. Maar waarschijnlijk waren zij later pas op die dag aanwezig, dus het ging toch door het feestje.
Wij zaten in Bremen en er was iemand heel druk aan het presenteren de dingen die ik net genoemd heb. En ik kreeg van Jorrit op dat moment een berichtje van dat de luchthaven in Eindhoven ontruimd werd vanwege een bommelding. Maar ik kan u geruststellen dat op het moment dat wij er aankwamen dat alles alweer schoon en open was.
Nou, zo kan het verkeren op een dag. Ja. Dank u wel. We gaan even de rondvraag verder. Nog langs voor degene. Niemand. Dan heb ik nog even een laatste punt. Dat gaat nog over de aanmelding voor gespreksleider CQ Notulist. De heer Kalk geeft aan van als u zo meteen nu ook even bij hem langs kunt loopt, dan kunt u zich hier ook meteen even aanmelden voor degene die belangstelling heeft en in de gelegenheid is. En dat gezegd hebben, sluit ik daarmee ook de vergadering. Wil ik u hartelijk danken voor uw komst en bijdrage. En tot maandag, denk ik dan.